Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Albert Scholten, directeur van Buitenwinkel Bever. Welkom, goedemiddag. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En als eerste vraag, wat was de belangrijkste beslissing die jij vorig jaar hebt moeten nemen in 2020?
Nou, dat kan maar één ding zijn. Dat is de overstap van Nike naar Bever. Super gaaf bedrijf om te beginnen.
En dat is afgelopen oktober officieel gebeurd.
Helemaal, ja.
Ik moest van de presentator van het vorige programma vragen hoeveel Nike's jij nog in de kast had staan.
Ik heb nog 100 Nike's in de kast staan.
100?
Ja. En normaal mag je, wat je al in de introductie zei, van alleen maar Nike's aan. Maar we zijn overgestapt op de boot van Bever.
Dat snap ik, hè? Ja. Want eigenlijk is de oude liefde al een klein beetje vergaan.
Nee, zeker niet vergaan. Het mooiste sportbedrijf is nog steeds Nike.
Oh, oké. Okay. Ja. Zometeen meer daarover. Nu eerst naar werkloze piloten. Die slepen ABN AMRO voor de rechter omdat de bank hen forse leningen heeft verstrekt die volgens de piloten nooit verstrekt hadden mogen worden. Ik praat erover door met Frank Olberts van Bletchley Park, advocaat en vertegenwoordiger van de piloten. Goedemiddag. Bent u er? Ik hoor nog geen advocaat Frank Olberts. Misschien nu wel, want er is contact, zeker ja. Weten. Nou, laten we dan de kwestie bespreken. Je neemt een lening voor een opleiding, en dat gaat om een forse lening, want het kost meer dan een ton voordat je goed en wel piloot bent. Vervolgens lukt het niet om een baan te krijgen. Waarom is dat dan de schuld van, in dit geval, de bank ABN AMRO?
Dat je geen baan krijgt, dat is natuurlijk niet de schuld van de bank, maar de wetgever die zegt dat je geen geld moet geven aan lenen aan mensen die daarvoor eigenlijk niet in aanmerking komen. En daartoe moet je piloten rekenen. Want op het moment dat ze de opleiding starten, hebben ze geen inkomen. En dus kunnen ze geen lening krijgen.
En hoe
en
zouden
dan is 100.000 euro.
Ja, maar hoe zouden we in de toekomst euro ooit aan piloten moeten komen? Want die opleiding kost een ton. Je begint dan die opleiding vaak. Als je eind tienerjaren, begin twintigerjaren bent. Dan is er volgens mij toch iets geregeld rondom bijvoorbeeld een garantiefonds, zodat de risico's gespreid worden. Dus is dit dan wel zo onverantwoord?
Het garantiefonds, dat was er wel. Je ziet dat de leningen die nu worden verstrekt heel anders zijn opgetuigd dan de leningen die eerder werden verstrekt. Maar een garantiefonds is eigenlijk niets anders dan de lening inwisselen bij de bank voor de lening bij het garantiefonds. Want het garantiefonds staat borg en een borg mag het geld terugvragen aan degene voor wie die het geld heeft betaald. Dus het is een beetje van de regen in de drup, eigenlijk.
En zegt u in dit geval, die lening had niet verstrekt mogen worden, of had die verstrekt mogen worden als die piloten op een andere manier waren geïnformeerd?
Nou, het was om te beginnen wel heel prettig geweest als iedereen goed geïnformeerd was over de risico's. Nou, in de gevallen die mij bekend zijn, is daarvan geen sprake. Men is verteld dat het dat als de markt goed was, dan zou het dan werd men al gebeld en dan was het een goed moment om te starten. Als de markt slecht was, dan zou men een baan krijgen als de markt weer zou zijn aangetrokken. Dus het was altijd een goed moment. Dus die mensen gingen ervan uit dat er eigenlijk geen enkel risico kleefde aan de lening. En dat bleek wel degelijk het geval.
Ja, maar is er daarnaast toch ook nog zoiets als de eigen verantwoordelijkheid? Want dat de luchtvaart niet per se de meest stabiele branche is, daar hoef je niet eens heel erg goed de krant te lezen, toch?
Er is natuurlijk altijd de eigen verantwoordelijkheid. Alleen, ja, je mag ervan uitgaan dat als je wordt voorgelicht door een hele grote professionele bank, dat wat die bank zegt waar is. En als die dan zegt, nou ja, het risico, er is geen risico, het is prima zo, begin er maar gewoon aan. Ja, dat dan wel goed zit.
Hoe groot
is de professionele partij tegen de consument?
Ja. Over hoeveel consumenten gaat dit? Want ABN AMRO is ook om een reactie gevraagd, bijvoorbeeld door RTL Nieuws. En zegt tegen RTL Nieuws, het gaat om een kleine groep kwetsbare klanten, waar we overigens nog steeds mee in gesprek zijn.
Ja, nou, het is een kleine kwetsbare groep is nog steeds een groep. En dat zijn er eens, denk ik, al te veel. Maar je moet je afvragen waarom men aan een dergelijke groep leningen verstrekt. En ja, het klinkt natuurlijk heel mooi om te zeggen dat het maar om weinig mensen zou gaan. Maar ja, voor die mensen, die kleine groep, is het wel een heel groot probleem. Want die kampen soms al 15 of 20 jaar met die leningen. En ze komen er maar niet vanaf, zelfs als ze al een baan hebben als piloot.
Ja, want de salarissen, ook als je piloot bent, en zeker beginnend piloot bent, zijn ook van een andere orde dan eerder werd voorgespiegeld.
Ja, nou ja, je ziet dat de marktomstandigheden ook voor piloten de afgelopen jaren minder zijn geworden. En de perspectieven die er vroeger waren, ja, die zijn er niet meer. En ook daar lijkt gewoon onvoldoende rekening mee te zijn gehouden, terwijl het de bank wel bekend was.
Wat wilt u eigenlijk via de rechter kunnen afdwingen? Moeten die schulden worden kwijtgescholden? Komt er een schadeloosstelling? Waar stuurt u op aan?
Er is gevraagd om een verklaring dat de manier zoals het gegaan is niet klopt, onrechtmatig is. Ja, en dan is een compensatie die redelijk is op zijn plaats. En de jurisprudentie daarover, die zegt dat dan de rente, minimaal de rente over het te veel geleende bedrag, als schade mag worden aangemerkt. Nou, als je dan een hele eenvoudige rekensom gaat, dan gaat het om 25.000 euro, is het laagste bedrag. Maar dat loopt al heel snel op naar 30, 40, 50, 60.000 euro per persoon. En dat geldt natuurlijk ook voor de toekomst.
Dank u wel. Die uitspraak die komt op 20 mei. Dan staat u voor de rechter Frank Olberts, advocaat bij Bletchley Park Advocaten.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Kees, goedemiddag.
Dag Thomas.
Laten we beginnen in Europa, want er zijn cijfers bekend over de detailhandelsverkopen over december, meen ik, hè?
Nou ja, goed, alles in het licht van het grote verhaal, hè. Hoe gaat het? Wat zijn de verwachtingen? En wanneer kunnen we redelijkerwijs verwachten dat de Europese economie op het niveau van pre-corona aankomt? Nou, het grote verhaal is bekend, hè. Het ging allemaal veel beter in het derde kwartaal. Vierde kwartaal, besmettingen, bewegingsbeperkingen. Nou, mindere resultaten. De detailhandelsverkopen, daar is dat niet echt aan te merken. Dat is ook niet zo verrassend. Mensen moeten gewoon blijven eten, drinken. Dat gaat gewoon door. Dus daar merk je niet echt aan. De pijn zit natuurlijk, dat heet ook al lang, in de echt anderhalve meter economie. De cultuur, toerisme, horeca en vakanties. Dus dat. De detailhandelsverkopen die blijven in Europa nog aardig liggen. Dat is het probleem niet.
Hoeveel pijn wordt er geleden in de bouw? Kun je daar iets over zeggen?
Dat is een heel ander verhaal. Er komen cijfers ook in over de inkoopmensen uit de bouw. Ja, dat in de grote Europese landen. Dat is vrij dramatisch hoor. Daar zit op dit moment niet veel beweging in. Men is wel wat positiever aan het worden dan een tijdje geleden. Maar matig. Maar goed, we weten allemaal, de bewegingsbeperkingen, lockdowns, die zijn ingevoerd. En waar we het al een paar dagen over hebben op deze plaats. Het ziet er niet naar uit dat daar binnenkort heel veel verandering gaat komen. Dus dat is voor de stemming en voor de vooruitzichten allemaal een dikke min.
Zijn er toch ook nog ergens nieuwe ontwikkelingen te melden? Interessante datapunten waar jij volgens mij in grasseert, heb je erin gevonden?
Goed om aan te geven hoe erg het is. Ik kwam cijfers even over toerisme in Spanje. Dat was in 2020 bijna 80% lager dan in 2019. En dan moet je ook nog bedenken dat er in januari en februari niet veel aan de hand was. Ja, Thomas, toerisme is belangrijk voor Spanje. Echt groot. Als je dan min 80, ja, dan snap je wel dat gewoon vrij. Dat trekt verschrikkelijke sporen door die Spaanse economie heen. En de Italiaanse economie en de Franse economie. Dat is natuurlijk onvermijdelijk.
Ja, en wat jij dan al wel vaker hebt gezegd, die landen die moeten de klappen opvangen. Dat gaat ook nog wel enigszins. Maar je ziet natuurlijk ook een enorme drop in toerisme in landen die daar nog weer veel afhankelijker van zijn. En die de overheidsfinanciën aanzienlijk minder goed op orde hebben.
Dat is één, de emerging markets. Maar wat je ook hier ook ziet, kijk, als er weer perspectief is, dus je zou kunnen zeggen van, nou ja, weet je wel, binnenkort kunnen we weer op reis. En dan, perspectief is wel belangrijk voor mensen en ondernemers. Maar ja, Thomas, ik denk niet dat dat we een land kunnen noemen waarvan je kunt zeggen, daar is perspectief dat het binnen afzienbare tijd de beperkingen weer worden opgegeven. Dus dat maakt allemaal nog erg natuurlijk. Het ziet niet uit dat het binnenkort beter gaat. Het ziet eruit dat het binnenkort slechter gaat. Ook voor die mensen.
Dan gaan we naar Amerika, waar ze natuurlijk ook echt al maandenlang praten. En zo af en toe lijkt het op een overeenstemming afkoersen, daar waar het gaat over het steunpakket en hoe groot het dan moet worden en in welke vorm het gegoten moet worden. Zijn daar nieuwe ontwikkelingen?
Nee, dat speelt allemaal nog. Wat wel aardig is, je had het net met die meneer, met die advocaat over de schulden die je piloten hebben zijn aangegaan en hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou, er is natuurlijk een groep in de VS die zeggen, ja, een heleboel mensen in de VS worden ook gehinderd door studieschulden. En moeten wij die niet als overheid voor een behoorlijk groot gedeelte gaan kwijtschelden om die mensen, het leven van die mensen wat gemakkelijker te maken? En er is nou weer discussie over dat tot een bedrag van $50.000... we studieschulden moeten gaan kwijtschelden. En mind you, de totale uitstaande studieschuld in de VS is $1.700 miljard. Dus ja, ook hier is de discussie weer. Jij begon er ook al over tegen die advocaat. Ja, wat heb je dus? Wat kun je mensen verwijten? Wat kun je de overheid verwijten dat je geld leent om een studie te volgen? En als je gaat kwijtschelden, krijg ik het eeuwige probleem met moral hazard, weet je wel. Want dat is natuurlijk een voor je andere mensen indicatie van, nou, we kunnen doen en laten wat we zin in hebben. Want als het erop aankomt, worden dingen kwijtgescholden. Dus ik vond het wel aardig.
Maar volgens mij zit er bij jou nog een gedachte achter, namelijk, als ik het me goed herinner, dat jij vermoedt dat die studieschulden door bepaalde huishoudens bepaald niet alleen worden gebruikt om een studie te kunnen volgen.
Nee, maar dat kan. Dat kan. Maar goed, je wordt niet gedwongen om een studieschuld aan te gaan. Je wil dat. Hè. Het is een bewuste keus. Je hebt erover nagedacht. Je doet het. En dan loopt die schuld op. En dan heb je minder werk of geen werk. Dan kom je in problemen. Dat snap je allemaal wel. Maar wat dan? Moeten we dan gaan zeggen, omdat jij een verkeerde keuze hebt gemaakt, schelden we alles kwijt? Ik ben daar heel erg terughoudend in, kan ik je vertellen. Maar goed, ander nieuws, om Amerika toch aan te vergelijken.
Ah, heel goed, Kees. Ik wilde er net naartoe. Ja, we begrijpen elkaar inmiddels,
ja, hè? Maar je ziet dat het nieuws in de VS is echt wel wat beter dan Europa. En fabrieksorders ziet een plusje. Het aantal nieuwe het aantal WW-uitkeringen, dat loopt weer heel langzaam wat terug. Het is allemaal geen Hosanna, maar de minder beperkingen, minder lockdowns, meer steunprogramma's. Ja, dat is voor zijn economie echt beter. De economie is heel simpel. Hoe opener, hoe beter.
Dat is Amerika, waar je dus langzamerhand een opgaande lijn ziet. Ja. Dan naar de andere kant van het verhaal, de andere kant van de plas, namelijk Europa. Daar gaat het allemaal een beetje
om. Ja, Europa, ja, daar had ik net over. Daar is gewoon geen. Daar is de richting van de beweging omlaag. Heel simpel, omlaag. Niet heel hard, want er zijn nog steeds steunprogramma's. Maar ja, opgeteld, de richting van de beweging in de VS is een tikje omhoog. De richting van de beweging in Europa is behoorlijk omlaag. En de hoop van een heleboel mensen dat er nog meer nieuwe steunprogramma's komen. Want anders worden de perspectieven, die toch al somber zijn, nog een stuk somberder.
Kees, ga jij nog je schaatsen laten slijpen?
Thomas, ben ik geen schaatser. En bovendien heb ik gelezen dat er een vrij snerpende, smerige oostenwind van windkracht 6-7 komt. Dan ga ik niet naar buiten, jongen. Dan blijf ik lekker binnen. Borreltje erbij.
Een paar weken geleden zat jij hier nog in de Big Five van de strijders. Dan kan je toch min 15 wel aan?
Ik kan het wel aan, Thomas, maar ik vind het niet leuk. Ik ben liever thuis dan met min 15. Gevoelstemperatuur, kan ik je vertellen. Ze mij niet besteed.
Kees, tot maandag dan. En stook het maar lekker warm dan in de Bijlmer.
Tot maandag.
Tot maandag.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken met Albert Scholten, directeur van De Bever. De buitenwinkel moet toch wel tegen min 15 kunnen, of niet?
Zeker.
Zeker. En Corné van Zijl, beursanalist van Actiam. Voor een blik op de beurs kan ook tegen min 15.
Ja, makkelijk.
Hoewel er volgens mij via Marktplaats nu een florerende handel is in de oude schaatsen van de familie van Zijl.
Ja, inderdaad. Voordeel van vier kinderen en een lange tijd geen schaatsen is dat de meeste schaatsen te klein zijn. Dus die vliegen nu via Marktplaats als zoete broodjes over de toonbank.
Hou je nog één paar voor jezelf?
Ja, nee, tuurlijk. Mijn schaatsen gaan niet weg.
Gelukkig. Hey Corné, het is een mooie dag. Het is namelijk Payroll Friday.
Ja.
Onze Payroll Friday. Wat wordt dat voor een dag?
Waarschijnlijk wel een mooie dag. Eigenlijk wist ik een beetje banengroei. Ruim 100.000 banen. Dat is nog steeds niet genoeg om de werkloosheid echt naar beneden te krijgen. En wat je in de werkloosheid op dit moment ook ziet, is dat er relatief veel mensen zijn die opeens een werkloosheidsuitkering aanvragen. Omdat de uitkeringen natuurlijk omhoog gaan. En dat zag je dus ook al in initial jobless claims. En Kees had het net ook al eventjes over. Die zag je een paar weken geleden heel erg sterk stijgen. Want iedereen dacht, ja, als die uitkeringen omhoog gaan, wil ik ook nog eventjes meer. En die dalen nu weer wat. Die normaliseren weer wat. Dus dat is een goed teken. En nou ja, dat eerste hobbeltje ga je waarschijnlijk nog wel een beetje in die cijfers zien. Dus vandaar dat het nog wat onder druk staat. Dus 100.000 klinkt veel, maar is het eigenlijk niet.
Dat weten we dus in de loop van vandaag, hoe dat er werkelijk uit komt te zien. Dan, Albert, naar jouw nieuws. Dat is een lichtpuntje. Begrijp ik.
Nou, er wordt in deze periode van lockdown altijd heel erg naar hier en nu gekeken hoe slecht het gaat. Maar het is voor mij ook een periode waar heel veel kansen zijn. En als je dan kijkt dat we proeftuinen met nieuwe festivals op gaan zetten, dan is dat volgens mij echt een soort innovatie van een blik in de toekomst. Hoe gaan we na corona gaan we er allemaal in de kroeg staan? Gaan de festivals er anders uitzien? En die kansen die worden nu ontwikkeld.
Ja, want dat wordt op dit moment echt bij proeven wordt dat nagegaan. Wat kan er wel, wat kan er niet? In maart is er dus een soort experiment met maximaal 1500 mensen, geloof ik.
Klopt.
En kun je daaruit dan iets opmaken over hoe Lowlands eruit komt te zien? Of Pinkpop, want het gaat natuurlijk over mensen, massa's.
Nou, ik weet niet of je daar nu al wat aan op kan maken, maar wat je merkt in die proeftuin, je merkt ook binnen Bever, dat er heel veel initiatieven waar we al jaren over gepraat hebben, maar nooit van de grond zijn gekomen, die komen nu opeens wel van de grond. En ik denk dat gewoon, ja, deze lockdown is pijnlijk, maar biedt ook kansen voor de toekomst.
Dan gaan we naar een bedrijf dat die kansen voor de toekomst ook zal gaan grijpen, namelijk, ja, jij mag het gaan proberen, de Chinese concurrent van TikTok.
Weishu.
Oh, dat valt best mee.
Ja, valt best mee.
Ja, zeker.
Nee, dat is echt een briljant succes. TikTok is natuurlijk wereldwijd een succes. Ik moet zeggen, ik moet de lol er nog steeds van inzien. Maar Weishu is de Chinese versie daarvan. En die ging gisteren naar de beurs toe. En meer dan verdubbeld. En is nu een bescheiden 125 miljard euro waard. Ze maken wel winst. Maar niet zoveel natuurlijk, zoals bij iedere IPO. Ik moet zeggen, ik stond er wel weer van te kijken. Je kan je het verhaal erachter wel voorstellen. Chinese filmpjes, nou ja, en dus is het een succes. Het is een dochter van Tencent.
Oh ja, maar is er zo weinig nodig voor een succes? Chinese filmpjes en dus is het een succes? Ja, want ja, dan ga ik ook eens nadenken over wat ik met mijn leven moet.
Oh, nee, maar tegenwoordig is het heel makkelijk. Groen, tech, coronaproof, dat soort zaken. Als je allemaal daar een paar vinkjes kan zetten, dan is het al goudgoed. De autohandelaar die net naar de beurs kwam.
Maar reden om er zorgen over te gaan maken als je zegt, er wordt zeker eigenlijk helemaal niet meer kritisch gekeken naar wat er nu werkelijk onderliggend aan de hand is.
Ja, dat krijg je als je wat ouder wordt. Ik ken de beursbubbel van 1999, 2000 nog. En toen bereikten we het hoogtepunt in september 2000. Zitten we nu in 99 of zitten we al in augustus 2000? Dat is een beetje de vraag. Maar toen zag ik precies hetzelfde. Maakte niet uit, als het iets met internet was, was het goed.
Maar zou je erin stappen?
Nee, tuurlijk niet.
Maar waarom niet?
Nou ja, omdat het... Ik kijk
Chinezen,
nog een beetje naar de waarde.
Mensen, dansjes.
Je kijkt naar waarde en groei. En wat voor groei zit erin? Ja, ik ben met dit soort dingen altijd zo bang dat je na een jaar denkt van, goh, die groei was er helemaal niet, maar je hebt wel de hoofdprijs betaald.
Hoe zit het met jouw TikTok-vaardigheid?
Nou, zijn dagelijks gesprekken met onze kinderen. Wel TikTok, geen TikTok. Nee, ik ben niet actief op TikTok.
Op TikTok. Jij wilde net trouwens, Corné, dat is even belangrijk om te zeggen, melden dat er een relatie is met Tencent en dus ook met Prosus.
Oh ja, tuurlijk. Want eigenlijk is het ook dus goed voor Nederland. Omdat de grootste holding van Prosus, het tussen aanhalingstekens Nederlandse Prosus, wat ook in de AX zit, ja, dat is Tencent. En Tencent, daar is de dochter van. Overigens was het al ruimschoots in de koers verwerkt, want Tencent was al dit jaar met 28% omhoog. Dus ook Prosus heeft het goed gedaan.
Ja. En Prosus gold volgens mij als Tencent met de korting. Maar Prosus heeft veel meer dan alleen maar Tencent, toch? Dat belang van Tencent.
Ja, maar als je gaat kijken naar de waarde binnen het bedrijf, dan is het nog wel 80-90% Tencent.
Met een Nederlandse CEO, wiens naam mij nu ontschoten is. Maar
dat zijn van die
bijna onbekende grootheden die we nodig weer eens hier moeten uitnodigen. Dan gaan we naar Ford, denk ik, Corné. Want daar zie je een verlaging van de productie. Dat gaat met flinke slokken.
20% productiebeperking. En dat is heel fors. En dat zie je ook al bij Daimler, dat zie je bij Honda, Nissan. En waarom is dat? Er is een enorm tekort aan chips. Men kan het niet aanslepen. En wat je ziet is dat Porsche heeft nu ook al gezegd, Daimler heeft het gezegd, die gaan extra voorraden aanhouden omdat het zo onzeker is. Ja, dat betekent alleen nog maar meer vraag en dus nog meer tekorten in de chipsindustrie. Het is voor één bedrijf goed, met ook een Nederlandse slag. Dat is NXP, de oude dochter. Het is officieel nog een Nederlands bedrijf, maar eigenlijk is er weinig Nederlands aan. Ze hebben niks in Nederland. En ze zijn ook op de Amerikaanse beurs genoteerd. Maar NXP is de leider in het maken van chips in de auto-industrie.
Wat kun je doen om dit nijpende tekort, waar dus heel veel autofabrikanten mee te maken gaan krijgen, enigszins het hoofd te bieden?
Even naar Veldhoven bellen. Heel simpel. Gewoon even bij een nieuwe machine bestellen bij ASML.
Dan kom je wel morgen toch niet klaar.
Nee. De wachtlijst is daar ook heel groot. Dus ook voor ASML is het uiteindelijk goed. Dat betekent dat de productie omhoog gaat. Betekent wel dat de productie van auto's flink onder druk zou komen te staan in het eerste half jaar.
Maar de aanschaf van auto's staat er ook een beetje onder druk? Als je kijkt naar de laatste autoverkoop, zijn die niet om over naar huis te schrijven. Dus misschien is het toch een geluk bij een ongeluk.
Nou, je ziet dat de Aziatische vraag heel erg goed is. Dus daar heb je dus wel een probleem. Maar dat betekent ook dat je wat langer op je auto moet wachten als je er een wil kopen.
Wat bepaald niet onder druk staat, en dan komen we toch nog wel even terug op de weersverwachting. Dat is de spullen die mensen nodig hebben om die kou een beetje aan te kunnen. En het gebrek aan wintersportperspectief. Want wat zie jij nu bij Bever gebeuren?
Nou, het is ongelooflijk, Thomas. Je ziet de laatste 2 dagen gaat de vraag naar wintersportproducten of warme jassen en accessoires en handschoenen door het dak heen. Het Elfstedenvirus lijkt weer toegeslagen te zijn. En als je nu naar ons customer service team gaat, die zijn permanent aan de telefoon met klanten die sleetjes willen hebben, warme jassen willen hebben, handschoenen willen hebben.
En is dat allemaal in ruime mate voorradig? Want ik kan me juist voorstellen dat die voorraden, dat het uitpeilde, dus dat dit een welkome verlichting is.
Nou, je kan je voorstellen dat als je naar ons warehouse gaat, dat de schaatsen op bulk stonden, dus niet zo makkelijk toegankelijk waren. Maar gisternacht hebben alle mensen alle schaatsen van de bulk afgehaald, zodat het zo snel mogelijk weer naar de klant verscheept kan worden.
Dan komen we hier toch, Corné, in winterse sferen. En dan weet ik toevallig dat jij een meer dan verdienstelijk skileraar bent in je vrije tijd, of meer dan je vrije tijd. Volgens mij was het vorig jaar nog een serieuze bezigheid voor jou met je zoon.
Ja, dat was gewoon mijn werk.
Dat was je werk. Ja, sorry, ik moet het gewoon de eer geven die het verdient. Het was je werk. Nee. En dan wordt het hier nu koud. Ja. Dan kijk je dan toch weer met een schuin oog naar Oostenrijk, wat er misschien toch nog ergens. Nee, hè?
Nee. Het is gewoon allemaal gecanceld. Ik val niet onder de NOW-regeling, maar mijn inkomen daar is volledig verdampt. Voor zover je over inkomen kan spreken.
Oh, want het was sowieso meer hobby.
Als je het voor het geld doet, dan zou ik je een andere baan hadden.
Waar deed je het dan wel voor?
Ja, het is ongelooflijk leuk. Het is heel erg bevredigend om die mensen op de berg te helpen. Echt, het is ongelooflijk gaaf om te doen.
We gaan naar het getal van de week. Corné.
Ja, dat is 1,5 miljard.
Het gaat wel over het geld.
1,5 miljard is de beurswaarde van het bedrijf Moonpig. En dat steeg met 28% op de eerste beursdag. En je raadt nooit waar Moonpig in doet.
Nou, dat heb je helemaal goed. Ik heb geen idee.
Het doet in aanzichtkaarten.
Oh.
Het is een enorm succes. Iedereen die schrijft weer volledig met aanzichtkaarten. En dat zien we ook weer bij PostNL terug. En dat vind ik wel briljant. Het is echt dat je denkt van, waarom wil een aandeelhouder, een nieuwe aandeelhouder, dit kopen? Ik snap dat je het wil verkopen op de top van de hype als iedereen bij aanzichtkaarten komt. Maar ja, 1,5 miljard is echt gigantisch. Het heeft ook een waardering, daar is een menig techbedrijf jaloers op. 25 keer de verwachte winst. Maar goed, de private equity verkoopt het weer voor de hoofdprijs. Doen ze slim, er zijn genoeg beleggers die er weer intrappen. Het is heel jammer. Ik denk dat private equity dachten, als we dit nog eens naar de beurs doen, kunnen brengen, only when pigs fly. Moonpig vliegt.
Maar jij zegt, er zullen ongetwijfeld weer mensen intappen. Dat blijkt wel. Jij weet namelijk al bijna zeker dat dit dan voorbijgaande aard is.
Ik weet niks zeker, dus dat is simpel. Maar ik kan me niet voorstellen, als iedereen weer normaal doet naar het coronavirus, dat we nog steeds die kaarten allemaal blijven vieren.
Geef me je adres. Krijg even mijn kaartje, ook na corona.
Oeh, dat belooft veel goed. Ik kijk er al niet al naar uit.
Heb jij nog een vraag voor Albert?
Ja, ik hoor dat het natuurlijk bij jullie vrijelijk goed gaat, maar al die winkels zijn natuurlijk dicht. Maar wat ik me dan afvraag is, hoe ga je straks om met de verhuurder van al die winkels? Want op dit moment is het een moeilijke situatie. Maar ik denk ook wel dat er permanent wat veranderd is. Gaan jullie straks die huren wat naar beneden brengen? Denk je dat daar ruimte voor is?
Ik denk dat er wel wat aan het veranderen is. Maar ik denk nog steeds dat ook in het nieuwe normaal, wat we dan altijd zeggen, dat ook winkels gewoon een integraal onderdeel blijven van de hele winkelervaring. He, dus ik denk dat deels dat als jij naar Bever toe gaat voor goed product, goede service, en dat is toch het beste in de winkels. En ik denk wat je nu ontdekt van, nu de winkels gesloten zijn, hoe kun je ook een stuk van dat advies naar de klanten toe brengen. Dus ik denk niet dat wij... Wij zitten niet op een strategie dat er heel veel winkels dicht gaan. Absoluut niet.
Daar gaan we meer over horen na de nieuwsupdate. Dan is er nog een uitgebreid gesprek met Albert Scholten van Bever, de directeur, de nieuwe directeur. Nu alvast dank aan Corné van Zijl van Actiam. En dat adres, ik krijg het zo meteen wel op het biertje van je. Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vugelen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De fysieke winkels van Bever zijn al weken gesloten. Weet de buitenwinkel met online verkoop de schade nog enigszins te beperken? Het gast is Albert Scholten, directeur van Bever. Welkom.
Goedemiddag, dankjewel.
Kom je zelf nog veel buiten?
Zeker. Ik kwam al veel buiten. Fietsen, hardlopen, tennissen. En nu is het wandelen daarbij gekomen na een dag zoomen en een dag homeschooling van de kinderen.
Ja. Zien de medewerkers van Bever jou ook nog wel eens? En dat vraag ik met een reden, want je bent pas geleden begonnen. Toch, relatief gezien, hè? Oktober. Ja. Zijn er veel medewerkers van Bever die jou nog nooit überhaupt in het echt gezien hebben?
Ze kennen me voornamelijk in twee dimensies van een zoomscherm. Maar we hebben wel het distributiecentrum is wel gewoon operationeel. Dus daar kom ik in drie dimensies nog 1-2 dagen per week. Maar verder is alles digitaal, want iedereen werkt thuis.
En hoe is het om in te stappen in een winkel die je moet hebben van verkoop, toch ook voor een deel fysieke verkoop, ja, in oktober? Een periode dat er toch ook al werd gesproken over een tweede golf. Dat er misschien al gedachten waren over een mogelijke lockdown. En dan is je eerste dag.
Mijn eerste dag zou 1 oktober zijn geweest. En ik ben begonnen op 27 september toen meneer Rutte de light lockdown aankondigde. We hebben een semi-lockdown gehad en een full lockdown en een avondklok. Dus ik zeg wel eens gekscherend, daar kunnen we over een paar jaar een managementboek over schrijven. Absoluut.
Ja, maar dan je eigen situatie. Je begint ergens. Je weet natuurlijk dat je binnentreedt in een organisatie die misschien zelf niet in zwaar weer verkeert, maar wel te maken heeft met omstandigheden die bepaald uitdagend zijn.
Ja, je hebt helemaal gelijk. En uiteindelijk kun je daar heel lang over filosoferen. En uiteindelijk begin je en dan ga je aan de slag met die mensen. En of daar een hele
Wat laat je die mensen dan doen? Want veel winkels op dit moment, en dat al weken zo, zijn gesloten.
Ja, nou, dat begint natuurlijk van de eerste twee dagen. Wat laat je die mensen doen? En wat wel gaaf is om te zien de afgelopen tijd, dat we hebben gezegd, oké, als de mensen niet naar de Beverwinkels komen, hoe kunnen we nog steeds dat advies geven aan de mensen? Dus we hebben nu een aantal mensen die gaan gewoon bij customer service aan de slag. Die bellen honderden mensen per week om advies te geven. We hebben een aantal mensen in twee winkels die lopen met een telefoon met FaceTime op. En dan worden mensen gebeld. En die krijgt een virtuele tour in de winkel. Dus je ziet gewoon dat al die mensen nog steeds de klant zo goed mogelijk proberen te bedienen.
Ja, is het dat, of is het ook toch op welke manier dan ook proberen zichtbaar te blijven of omzet te genereren? Want gaat dat nog ergens over? Als je dan kijkt hoe lang je bezig bent met één klant en je haalt alles uit de kast, levert het dan nog op wat je erin stopt?
Als je puur naar e-commerce kijkt, dan helpt dat, hè. Dat is vrij goed bij ons. Maar uiteindelijk is het niet alleen maar het verkopen, het is ook het advies geven aan onze klanten. En dat kunnen we wel op afstand doen, absoluut.
Ja, en die afstand kun je overbruggen ook door bijvoorbeeld zelf je pakketjes te bezorgen.
Ja.
Wie doen dat eigenlijk? Zijn dat medewerkers die eigenlijk iets anders doen dan waar ze voor onder contract staan? Of wissel je dat af met PostNL?
Nou, een heel stuk is PostNL nog steeds. Maar we hebben, moet je voorstellen, we hebben iets van 20% van onze bestellingen wordt op de fiets bezorgd door fietscouriers, door een bedrijf. Maar je hebt ook 500-600 bestellingen per week die door onze eigen mensen naar de klanten toegebracht worden. En wat wel leuk is om te vertellen, ook daar heb je nog mensen die daar een stapje verder gaan. We hebben een paar mensen gehad die zijn met een kunstgrasveldje naar de klanten toegegaan. Werd uitgerold voor de voordeur en mensen konden proef lopen op die kunstgrasveld.
Het is voor mij überhaupt nieuw dat jullie dat verkopen. Wat heb je aan kunstgras bij de Bever?
Nou, het is testlopen van de schoenen op het kunstgrasveld.
Ah, ja. Nee, dan begrijp ik het.
Thomas, nee, het is niet het kunstgrasveld. Het is, als je goede buitenschoenen wil hebben met een goed profiel, dan moet je ook wel even kunnen testen wat je normaal in de winkels doet. En dat doe je dan aan de voordeur van de mensen.
Dit zijn ook maanden die cruciaal zijn daar waar het gaat over het opbouwen van de voorraad. Hè. Je kijkt natuurlijk altijd een paar seizoenen vooruit. En wat je nodig hebt, en in hoeverre dat ook gretig aftrek vindt, heeft te maken met lockdowns, met reisbeperkingen bijvoorbeeld. Hebben jullie daarop verkeerd? Of heb je al een voorzichtige inschatting gemaakt van wat er wel of niet mogelijk was?
Nou, dit is echt wat je aansnijdt, een duivels dilemma. Hè? Want je doet ongeveer, laten we zeggen, de helft van de omzet. Ja, het product wat je ooit besteld hebt, dat kun je niet voltallig afnemen. Hè? Want dat kunnen we niet verkopen. Maar je weet dat ook over een tijd gaan de winkels weer open en dan wil je weer er helemaal staan. Dus dat is wel het dilemma van, hey, hoe breng je nu het product binnen gefaseerd? Zodat je nu niet te veel binnenbrengt, maar uiteindelijk wel de winkels helemaal op volle stoom open kan.
Maar laat ik het anders vragen. Jullie hebben denk ik ook nog ingeschat dat er toch nog iets van een wintersportseizoen zou zijn. Een belangrijke periode. Ook voor Bever, waarin heel veel geld werd verdiend. Wat heb je gedaan daar waar het gaat over bestellingen bijvoorbeeld? Heb je op volle kracht nog daarin geïnvesteerd en kom je er nu achter van, hey, we blijven daarmee zitten, of valt dat mee?
Wintersport zijn we vol ingegaan. En uiteindelijk zijn we in gesprek met de merken van, hey, deels kunnen we dat kunnen een oplossing vinden met de merken. Soms een stuk van het wintersport kunnen we alsnog nu verkopen. Deze periode helpt die er nu aan gaat komen. En soms worden een aantal producten voor doorgeschoven naar volgend jaar.
Nou, dus maar je hebt met de merken, met de leveranciers op voorhand al afgesproken. We nemen dit nu wel af, maar hou er ook rekening mee dat er een deel terugkomt.
Nou, ik denk dat dat toch wel het businessmodel van Bever is, dat we echt wel goede partnerships met de merken hebben. En een overleg is, zeggen merken soms, nou, hou het en schuiven door naar volgend jaar. Andere merken zeggen van, nou ja, retourneer het aan ons en wij kunnen het elders verkopen.
Dat kan toch niet? 2021 kan je toch niet mee aankomen in 2022? Dat is toch totaal uit de mode?
Nou, de modieuze producten, dat kan dat zeker.
Nee, maar even, dat is een vraag met een serieuze ondertoon. Want in de kledingbranche gaat het natuurlijk van seizoen op seizoen. En je kunt niet aankomen met de leftovers van eerder. Geldt dat ook voor Bever of is dat toch van een andere orde?
Ja, het zijn zeker geen leftovers. En daar hebben we de inkopers die daar een heel mooi product van maken. Maar je hebt gelijk, het is een duivels dilemma. We hadden het liever niet doorgeschoven, sommige producten. Maar ja, je zit met een voorraadpositie om dat zo goed mogelijk te managen. Nu en ook naar volgend jaar toe.
Wat verwacht jij van Click en Collect? Hè? Er moet veel buiten gebeuren. Nou, hebben jullie natuurlijk het voordeel dat jullie een buitenwinkel zijn. Dus jullie zullen toch ongetwijfeld wel buiten het een en ander kunnen organiseren voor klanten. Maar
de Bever McDrive. Nee. En je kan daar cynisch over zijn, over Click and Collect. En uiteindelijk is Click and Collect een druppel op de gloeiende plaat als je alleen naar de cijfers kijkt. Maar het is wel weer een manier om met onze klant in contact te treden. Hè. Dus je moet je voorstellen, iemand heeft een order online, moet het 4 uur later opkomen halen. Ja, dan kun je wel weer contact hebben met die klant. Hè, van u heeft een jas besteld, weet u zeker dat het een goede jas is. En bovendien, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, voor mij is Click and Collect een eerste stap naar hopelijk shoppen op afspraak. He, en dat is mijn oproep wel naar de overheid. Click on collect, een mooie eerste stap. Maar uiteindelijk het shoppen op afspraak. Als we dat mogelijk kunnen maken, als we denk voor de hele retail-industrie echt een grote win zijn.
Want hoe gaat dat er nu uitzien, click and collect? En dan in het vervolg natuurlijk wat jij hoopt op afspraak winkelen?
Ja, er komt vanuit de overheid een heel en de regulering hoe dat eruit moet zijn, uit moet zien. Maar het komt er eigenlijk in het kort op neer. Mensen moeten de order online doen en kunnen het feitelijk gewoon afhalen buiten bij een Beverwinkel. Dus niet in de winkel, maar buiten bij de Beverwinkel.
Ja, de Bever waar ik naartoe ga, als ik daar kom, ligt in het centrum van Amsterdam aan een drukke weg. Ja. Hoe gaan jullie dat organiseren?
We gaan het niet in alle winkels doen. Hè. Er komen duidelijk de regels van de overheid dat je het buiten af moet leveren. En sommige winkels lenen zich er beter voor dan andere. En dat is precies dat we gaan kijken van welke winkels kunnen we openstellen voor click and collect.
Wat is er nu nog over van jullie gebruikelijke verkoopvolume? Van de omzet, laat ik het anders formuleren. Want je hebt al wekenlang te maken met die gesloten winkels.
Ja. Nou, je moet je voorstellen dat e-commerce was bij ons voor corona al vrij sterk. En je kan je voorstellen dat gaat door het dak heen. Dus je moet je voorstellen dat we ongeveer de helft aan omzet nog steeds kunnen doen. En dat is natuurlijk, aan de ene kant is dat super. Ik denk dat heel veel retailers dat zouden willen hebben. Maar tegelijkertijd lopen wel alle kosten gewoon door. Dus het is een beetje een verhaal van twee kanten. Fantastisch wat we met e-commerce kunnen doen. Maar de kosten lopen wel op 100% door. En dat is natuurlijk wel een dilemma. Uiteindelijk krijg je minder geld binnen dan de kosten. En de bankrekening wordt leger. En uiteindelijk hou je dat ook geen maanden vol.
Hoe ga je dit soort gesprekken voeren op het moment dat je wordt benaderd voor die baan en met elkaar in gesprek gaat over verbinden wij ons lot aan elkaar op een moment dat alles nog onzeker is? Wat heb jij bijvoorbeeld echt per se willen weten voordat je hierin stapte?
Nou, de gesprekken zijn vorig voorjaar in de zomer hebben die plaatsgevonden.
Vorig voorjaar, dus dat was eigenlijk aan het begin van deze corona.
In het midden van de vorige lockdown. En toen was het in de zomer en toen ging het fantastisch. En die gesprekken hebben we niet gevoerd. Dat is ook niet mijn reden. Ik heb 13 jaar een fantastische tijd gehad bij Nike. Maar dit is voor mij een buitenkans om leiding te mogen geven aan zo'n mooi bedrijf als Bever.
Ja, maar je moet toch wel weten of er zo meteen van jou als directeur wordt verwacht dat jij een crisis te lijf gaat. Of dat je min of meer op de winkel kunt gaan passen. Of dat er veel investeringsmogelijkheden zijn. En dat hangt allemaal samen met hoe je uit deze periode komt.
Ja, ik weet niet hoe jij er vorig jaar zomer in stond, maar als iemand had kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren, dus dat gesprek heeft niet plaatsgevonden. Thomas, echt niet. Het was echt een buitenkans om bij Bever aan de slag te gaan. En we hebben niet, het is helemaal niet de reden geweest, moet ik crisismanagement gaan doen. Ik wil het bedrijf door deze crisis helpen op de beste manier. Dat verdient het bedrijf, dat gaat echt lukken. En ik geloof echt dat we daarna een enorme groei weer kunnen realiseren.
Ja. Moet je wel gesprekken voeren met bijvoorbeeld de eigenaren van de panden? Want er wordt ook bijvoorbeeld door de brancheorganisatie in retail veel gesproken over hoe verdelen we de pijn. En als we die pijn verdelen, moet er toch ook zeker een deel richting de huurbazen worden geschoven. Heb jij al dat soort gesprekken?
Ja, die gesprekken hebben we zeker. Voor mij is het heel duidelijk dat die pijn eerlijk verdeeld moet worden. En ik ga niet nu een exact percentage noemen, maar we zijn
uiteraard... Ik was er wel op uit, dus kom maar.
Nee, ik ga geen exact percentage geven, omdat we op dit moment gewoon met al die verhuurders in gesprek zijn. En de principe voor mij is wel, ja, de pijn moet wel eerlijk verdeeld worden.
Ja, en wat vind je dan een eerlijke verdeling van de pijn? Dan gaat het niet om een exact percentage, maar er zijn ook huureigenaren die zeggen, ja, hoe jij je winkel exploiteert, dat is jouw zaak. Wij hebben met elkaar een afspraak gemaakt en ik wil best wel tegemoet komen. En dat heb ik 1 keer gedaan, 2 keer gedaan, maar sommige partijen komen elkaar nu voor de 3e keer tegen. En die huureigenaren hebben natuurlijk ook niet eindeloos diepe zakken.
Nee, en daarom blijf ik ook zeggen van niemand had deze lockdown voorspeld, niemand wil dit ook, en dan zullen we toch samen uit moeten komen. En die pijn zal wat mij betreft gelijkmatig tussen huurders en verhuurders verdeeld moeten worden.
Wat zijn de signalen die je krijgt van het moederbedrijf van Bever? Want ook dat is eind vorig jaar in het nieuws gekomen. Moest met banken in overleg over een nieuwe structurering van de schuld, nieuwe kredietvoorwaarden. Dat gaat overigens over een periode van al heel lang geleden, dat er schuld op de balans werd geladen. En dat is een soort molensteen waar AS Adventure moeilijk vanaf komt. Heeft dat nog gevolgen voor wat Bever wel en niet kan?
Nee, dat heeft geen gevolgen voor Bever. Als je kijkt naar de financiën van Bever, de groei die we doorgemaakt hebben, de winstgevendheid, dan is daar geen enkele reden voor zorg.
Ja, want in Duitsland bijvoorbeeld is er wel afscheid genomen van een keten. En dan staat nu natuurlijk ook, hoe goed je het ook probeert te doen als bedrijf, van alles onder druk. Dan is het moederbedrijf met banken in gesprek over, wat ik zei, een nieuwe structurering van de schulden. Ja, ik kan me toch voorstellen dat dat iets doorcijpelt naar wat er wel of niet kan bij Bever.
Nee, echt niet. We zijn een heel onafhankelijk bedrijf van het moederbedrijf. En de gesprekken vinden plaats op holdingmaatschappij. Maar het raakt ons als Bever niet. Dus we kunnen die groei nog blijven realiseren. We kunnen de investeringen blijven doen. En sterker nog, we gaan nog een grote flagship winkel in de Mall of the Netherlands halverwege maart openen. Dus daar zie je al aan dat het niet een kwestie is van dat alles minder wordt. Nee, we blijven investeren en we blijven groeien.
Wel mooi, degene die verantwoordelijk is voor de Mall of the Netherlands is hier geweest, Bart van Twillert. En ik sprak met hem ook over of het nou moeilijk is om daar merken, winkels voor te enthousiasmeren. En zei hij, nou nee, dat gaat eigenlijk nog best wel aardig. Maar je moet wel zo af en toe wat doen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld de huur. Heb je daar op een bepaalde manier dan al van kunnen profiteren?
Nou, wij hebben altijd gesprekken met ons om de goede huurprijs eruit te halen.
Dat nou, het is nu toch wel leuker, denk ik, om dat gesprek te kunnen voeren. Want zij zijn op zoek naar merken. En dat gaat ook allemaal maar mondjesmaat. Dus dan neem ik aan dat je daar niet de hoofdprijs voor betaalt.
Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Die gesprekken die lopen al jaren, al ver voor de lockdown. Dus het is niet zo dat we door corona opeens een extra onderhandelingspositie hebben gecreëerd.
Ik heb begrepen dat er wel een speciale corona-taskforce is. Maar als ik dit allemaal zo beluister, is dat een luizenbaantje, want alles gaat eigenlijk crescendo.
Nou, het gaat niet crescendo en die taskforce echt duidelijk. Je kan je voorstellen dat je vroeg net van hoe is het om in een crisismanagement te beginnen. Ja, al het winkelpersoneel, 1000 man, die zijn onzeker. We moeten mondkapjes in de winkels. Allemaal onzekerheid voor het winkelpersoneel. Dus we zijn heel erg bezig met de mensen om daar zo goed mogelijk doorheen te komen.
Nou, hebben jullie dat nog kunnen doen met alle mensen? Of heb je al afscheid moeten nemen?
Doe het nog met alle mensen.
En je hebt er goede hoop op dat dat zo blijft?
Zeker.
We gaan naar het eerste dilemma. Dat betekent dat ik jou een dilemma voorleg. Je moet kiezen, achteraf kun je dan nuanceren. We moeten niet allemaal tegelijk in het weekend naar hetzelfde natuurgebied, of buiten is het nooit te druk?
Buiten is het nooit te druk.
Oh nee. Want als je zo af en toe de berichten van de autoriteiten volgt, waarin dan wordt opgeroepen om niet allemaal collectief naar een natuurgebied te trekken, dan zou je toch denken dat daar wel een grens aan zit.
Nou, ten eerste denk ik dat, wat ik net al zei, na een dag zoomen, binnenzitten, homeschooling, dat het heel goed is voor de geest en het lichaam om naar buiten te gaan, op de racefiets, wandelend. En buiten is heel groot. Dus als we nou gewoon een beetje uit elkaar gaan en niet allemaal op diezelfde parkeerplaats beginnen, dan is er genoeg ruimte in Nederland om buiten te genieten.
Vind je dat dat op een goede manier onder de aandacht wordt gebracht? Want er zit toch ook een zekere beperking in, de communicatie zoals dat nu wordt uitgelegd. Hè? Ga niet daarheen, ga niet daarheen. Te weinig wordt er gezegd waar je dan wel naartoe kunt. Ik ben ook wel benieuwd wat jij dan zou suggereren. Want iedereen wil natuurlijk toch wel een klein beetje aangenaam uitzicht na zo'n dagje zoomen.
Nou ja, als ik woon in het midden van het land. En als ik met mijn vrouw s'avonds een blok ga lopen in het lokale natuurgebied, dan hebben wij er allemaal 1,5 meter afstand.
Ja, en dan moet je door het nog bijna onaangeroerde, ongerepte Nederland. Heb je daar nou echt spullen van Bever voor nodig?
ja, wat kan ik er anders op zeggen? Daar heb je inderdaad goede schoenen voor nodig. Heb je warme kleding voor nodig. Heb je goede handschoenen, sokken voor nodig. Ja, en die hebben we allemaal.
Ja, het is heftig in Nederland, hè, wandelen. Nee, maar snap je mijn aarzeling?
Nee, die begrijp ik eigenlijk niet. Want ik denk, als ik een natuurgebied inga, dan sta je soms tot je knieën in de blubber of in de kou. En ik denk dat je daar altijd warm mee
hebt. Tot je knieën in de blubber, waar ben je geweest?
Nou, ik woon in de omgeving van Loosdrecht. En als je daar gaat wandelen, dan kun je daar behoorlijk in wegzakken. Ja. En daar heb je natuurlijk kwalitatief product voor nodig.
Nou, het is misschien goed om dat nog even te benadrukken. Want Bever was een outdoor winkel. Ja. Ook echt voor de fijnproever. En ja, voor degene die op avontuur ging. Die mooie reizen maakte. Ja. Hoge toppen beklom. Ja. En inmiddels zijn jullie voor buiten. En buiten is natuurlijk een vrij breed begrip. Houdt dat nog ergens op? Of is iedereen die ook naar zijn werk af en toe moet op de fiets of lopend een Bever-klant?
Ik laat u vooropstellen van, voor wat jij noemt de fijnproevers, hebben wij nog steeds de beste producten in huis en dat zullen we blijven doen. Maar volgens mij is buiten niet het exclusieve domein voor mensen die in de Alpen tegen de hoogste rotswanden aanklimmen, maar ook voor die mensen die aan het strand willen kitesurfen in Scheveningen, of die wel op de hei willen gaan hardlopen, of wel. Hè, en daar hebben we ook de goede producten voor.
Ik snap dat je dat nu zegt, maar de focus van Bever was er wel degelijk op de eerste groep.
Die is er nog steeds, die focus op die groep. Maar we hebben de focus wel uitgebreid naar andere mensen die niet in de Alpen aanklimmen zijn.
Maar de focus is bijna een tegenstelling.
Nou, dat lijkt me niet. Het lijkt mij dat wij heel kwalitatief product hebben voor mensen die in de Alpen aan het klimmen zijn. En heel kwalitatief product hebben voor mensen die in Nederland naar buiten willen.
Ben je daardoor ook wel mensen kwijtgeraakt die er toch even hebben aan moeten wennen? Dat ook de, laat ik zeggen, geoefende wandelaar die Nederland wel avontuurlijk genoeg vindt, dat het nu ook in één keer de klant van Bever is?
Nee, we hebben mensen gewonnen. Ja? Dus we hebben nog steeds heel veel mensen die al 20 jaar bij Bever werken, nog steeds vanuit wat je noemt het de fijnproevers komen. We hebben heel veel mensen daar naartoe gevoegd die een breder publiek willen aanspreken.
Het klinkt alsof je er al jaren werkt.
Nou, dat is mooi om te horen.
Zeker. Ja. Tweede dilemma, daar gaan we. Om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te halen, moet de hele kledingsector nog een flinke slag maken, of wij zijn op de goede weg?
We zijn op de goede weg.
En wat is de weg van Bever dan?
Kijk, als je kijkt naar Bever, naar het DNA, dan is het die liefde voor buiten. Het is die liefde voor product en productkennis. En wat heel diep in het DNA van Bever zit, is duurzaamheid. En dan ga je vragen, wat is duurzaamheid? Ja, dat is voor mij een heel scala van aspecten. Het gaat van dat we gewoon duurzaam product hebben. Dat je niet na een jaar weg moet gooien en een nieuw product moet krijgen. Dat gaat om hoe wij de winkels inrichten, type verlichting, energiecontracten. En het gaat ook over richting de merken. Dat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. We gaan over een paar maanden een duurzaamheidslabel lanceren.
Een duurzaamheidslabel? Maar ja, dat ken ik ergens van, want die zijn er al.
Nou, er zijn heel veel duurzaamheidslabels. Ja,
stop daarmee.
Nou, ik denk dus precies stop daarmee. Heel veel merken, er is geen standaard. En wij denken dat als je straks over een paar maanden bij Bever komt, dat wij objectieve criteria hebben wat wij duurzaam vinden. Oh. En als jij dan bij Bever een duurzaamheidsproduct koopt, dan weet je ook dat het daadwerkelijk duurzaam is.
Maar snap je mijn aarzeling? Want er zijn toch al labels die het een en ander pretenderen en die ongetwijfeld ook van zichzelf zullen zeggen dat ze zo objectief mogelijk naar bepaalde zaken kijken.
Nee, ik snap helemaal je aarzeling. En als je naar alle merken kijkt, dan hebben alle merken verschillende duurzaamheidslabels. En allemaal verschillende aspecten om er naar te kijken. En dat proberen wij als Bever, willen we wel transparantie aanbrengen.
En verkoop je dan ook merken die dat label niet verdienen, maar die wel te koop zijn?
Nou ja, wij gaan zeker een voorkeur geven aan merken die verder zijn in de duurzaamheidsontwikkeling. Zeker?
Die zet je op ooghoogte en de rest daar moet je goed naar zoeken.
Nou nee, ik denk dat het niet eerlijk is om te zeggen dat elk merk is een andere fase van duurzaamheid. Ik denk als wij met dat label kunnen we wel alle merken aanmoedigen om een stap in de juiste richting te zetten. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou,
en is Bever dan een pionier in deze branche? Want in het dilemma benoemde ik even de hele kledingbranche. Dat is natuurlijk echt een enorm grote industrie, waar het soms ook wel gaat om per seizoen een ander setje, zeg maar. Krijg je die bedrijven ook mee, denk je?
Ja, ik weet niet of dat nou. Hè, ik denk dat wij ons steentje moeten bijdragen aan wat wij kunnen. En sommige merken zijn verder, andere merken zijn minder ver. En dat is fijn. Volgens mij is duurzaamheid niet een absoluut criterium. Dat is een ontwikkeling die je elke dag, elk jaar moet doen.
Nee, maar in Parijs zijn wel absolute afspraken gemaakt over wat de bedoeling is.
En daar gaan wij als Bever ons steentje aan bijdragen. Ja. En wij denken dat dit één aspect daarin is.
Hoe verleidelijk is het om wel iets te kopen waarvan je niet zeker weet dat het 30 jaar meegaat? Want als het 30 jaar meegaat, dan zie je mij ook pas over 30 jaar weer terug voor datzelfde product.
Nee, die verleiding is er wat mij betreft niet. Uiteindelijk kom je naar Bever voor kwalitatief product waar je niet volgend jaar voor terug op te komen. En als je een hele goede jas hebt waar je 3 jaar mee kunt doen, dan hoop ik dat je volgend jaar misschien wel terugkomt voor goede schoenen. Dat over andere accessoires. Maar wij gaan zeker niet concessies doen aan de kwaliteit van ons product.
Mocht er nou wel eens iets kapot gaan, dan begrijp ik dat je met een grote zak kleding, of wat het dan ook is, terug mag komen naar de Bever, en dat dat op een andere manier weer een nieuw leven krijgt.
Nou ja, we hebben al een tijd hebben wij duurzaamheidscorners in al onze winkels. Dus je kan je oude schoenen, oude kleding kun je inleveren. En wat wel leuk is om te zien, komende april komt er een kleine collectie op de markt van kleding die gemaakt is uit al die ingeleverde producten. En dus dat deden we, we verzamelden het item in, kreeg een nieuwe bestemming. En nu voor het eerst krijgen we een kleine collectie en die gemaakt is uit al die ingeleverde producten.
En wat is daar dan van geworden?
Wat bedoel je?
Nou, van al die spullen, je maakt er niet hetzelfde van wat het eerst was. Dus ik lever een oude jas in.
Ja.
Hoe komt dat terug in een volgend product?
Nou, bijvoorbeeld, het komt terug soms in vulling van autostoelen. Dat is één voorbeeld. En dat vindt allerlei bestemmingen. En nu voor het eerst komt het niet in een soort autostoel, maar terug als echt product. Als t-shirts, als broeken, als sweaters in onze winkels.
Tot slot, de laatste vraag. We begonnen met de belangrijkste beslissing van vorig jaar. Maar jij hebt al een heel leven achter je, ook een werkzaam leven achter je. Wat was nou, denk je, terugkijkend de belangrijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
De belangrijkste beslissing die ik ooit heb genomen, of de keuze die ik heb gemaakt, is om een aantal jaren geleden mijn gezin op te pakken met 3 jonge kinderen en voor Nike 2 jaar in Shanghai en China aan de slag te gaan.
Het klinkt alsof je gezin het er niet mee eens was.
Nou, daar zijn wat gesprekken voor nodig geweest. Ja, nee, maar achteraf is dat zo'n goede keuze geweest voor de kinderen, voor mijn vrouw en ook professioneel. Geweldig.
Ja?
Ja.
En dat is natuurlijk iets waar je heel erg goed over na moet denken, want het is tamelijk ingrijpend. Waarom deed je het wel?
Nou, ik denk dat we met z'n allen, we hadden het er net even over, je kan het je leven leiden in maarsen en je corporate ladder beklimmen. Maar soms moet je ook dingen doen waar je later wat oncomfortabel voelt, maar je achterop terugkijkt van, gaaf, ik heb het wel gedaan. En dit is zo'n voorbeeld waar ik echt denk, in het begin spannend. Gesprekken met mijn vrouw en kinderen, en achteraf kijken we er allemaal nog steeds op terug. Dat was de beste keuze die we ooit gemaakt hebben. Niet altijd makkelijk, maar wel de goede keuze.
En voelt het dan ook weer rock'n'roll om terug te keren in Maarsen?
Nou, ik weet niet of rock'n'roll Maarsen. Nee, dat voelt niet helemaal rock'n'roll. Dat is best even pittig. Maar nogmaals, ik denk iedereen, als je de kans hebt om iets te doen wat oncomfortabel bent, als je, zoals Corné, een half jaar skileraar kan worden in de Alpen, pak die mogelijkheid en doe dat gewoon. Het leven is te kort om dat niet te doen.
Albert Schotten, dank voor je komst. Directeur van Bever. Ga lekker naar buiten ook dit weekend. Dat wordt er koud genoeg voor. En tot een volgende keer.
Dankjewel.
Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Edwin Mooibroek gisteren voerde met Allard Kastelein van het havenbedrijf Rotterdam. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. En die vind je op de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het ondernemerspanel. En de topman van Haren, die voet aan de grond heeft gekregen in België.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemers.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen alle inzichten van het ondernemerspanel. Onder andere over click en collect. Maar nu eerst naar nieuws over Van Haren. Die schoenenwinkel nam 43 winkels over van Brentano in België. En volgende week, op vrijdag de 13e, je moet het maar durven, gaan die open. Contact daarover met Krijn Bond, de topman van Van Haren. Welkom.
Ja, dank je, Thomas.
We hebben het er eerder over gehad, want je bent hier een tijdje terug geweest. Maar die opening komt nu met rassenschreden dichterbij. Hoe gaat het met de voorbereiding?
Ja, gaat supergoed. Maar met die voorbereiding, nog een vraagje aan jou. Je hebt nu wel je Van Haren schoenen aan, toch? Hè?
Ik heb uiteraard na dat gesprek met jou zo overtuigd mijn Van Haren schoenen weer aan. En ik kan me ook nog herinneren dat je vond dat ik mijn schoenen moest poetsen. Nou, ook dat is geregeld.
mooi. Nee, dan kunnen we verder praten.
Nee, ik heb nu helaas ook getuigen in de studio die misschien het tegendeel kunnen beweren. Maar goed, dat terzijde. Kunnen jullie open? En zo ja, wat versta je onder open? In België.
Ja, wij kunnen open. Het gaat wel gefaseerd, Thomas. We hebben 38 winkels omgebouwd. En daarvan gaan de volgende week, vrijdag de 13e, dat is ons geluksgetal namelijk, gaan de 20 open. En die week erop gaan de volgende 10 en die week daarop gaan er nog een keertje 8.
Ja, want ik herinner me ook inderdaad dat ik nu die 43 noem. Dat was volgens mij de oorspronkelijke deal, maar daar zijn er nog 38 van over. Of zitten die andere 5 nog ergens in een wachtkamer te wachten?
Nee, ja, eentje zit er nog in de wachtkamer. En dat heeft te maken met een verschuiving van het ene pand naar het andere pand. En een aantal kregen we het niet helemaal rond met de eigenaren. Omdat die ook weer voorwaarden daaraan hadden. Dus de allereerste begin hadden we het over 43. Dat is teruggelopen naar 40. En er zijn er nu 39 van open, over. Waarvan we de 38 gaan openen. En die andere die komt later in het jaar.
En wat betekent dat tot slot voor de werknemers? De oorspronkelijke werknemers van Brantano. Hebben die nog een baan?
Ja. Ik denk dat we wat dat betreft als bedrijf ook heel trots mogen zijn. 250 mensen bieden we nu weer een nieuwe arbeidsplaats. Als we kijken naar filiaalmanagers en assistentes, dan is 70% daarvan wat van Brantano heel graag bij ons wilde werken. En die hebben ook in een onboardingstraject helemaal gezeten. En die hebben nu het Oranje Hart een stuk meegekregen.
Oh, dat gaat heel snel. Krijnbrons van Haren, de topman daar. Succes met België en de opening volgende week op vrijdag de 13e.
Ondernemerspanel.
Een eerste stap voor winkeliers. Klanten mogen producten komen afhalen, maar dat is niet voor iedere ondernemer een uitkomst. En voor het eerst in maanden daalt het aantal startende ondernemers. Dat bespreek ik met het ondernemerspanel. Johan van Meel zit erin van Peak Capital en Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemend Nederland. Welkom heren. Om te beginnen natuurlijk graag jullie eigen nieuws. Johan, wat is jouw eigen nieuws?
Ja, een overname in de Nederlandse markt van een Nederlands techbedrijf genaamd SignRequest. Eigenlijk afgelopen dagen is dat bekend geworden, is overgenomen door Box. Een Amerikaanse Dropbox, zeg maar. Dropbox-achtig bedrijf, dus een opslagbedrijf. En ik vind het wel een voorbeeld van een mooi bedrijf, wat met name zeg maar even in coronatijd enorm gegroeid is. Het zetten van handtekeningen digitaal te doen, dat is eigenlijk de business die ze doen. En ook gewoon een best wel een innovatief distributiemodel. Namelijk dat je op basis van tikken kun je daar een abonnement nemen. En je kan het ook heel makkelijk koppelen met je bestaande softwareoplossingen. En dat laat eigenlijk zien dat er ook in deze tijden, ondanks de ellende die we allemaal over ons heen krijgen, ook mooie bedrijven worden gestart, maar ook mooie bedrijven worden verkocht.
Nou, Dropbox, dan moet ik even heel erg goed graven. Want ben ik de enige die daarin is afgehaakt? Is Dropbox echt
gebruikt? Dit bedrijf heet Box.
Ja, maar omdat je het in een traditie stelt van Dropbox. Hans, ben jij nog een Dropbox-gebruiker?
Nou, ik ben niet zo'n beste gebruiker. Want ik heb hele goede mensen om me heen die met laptops en alles perfect voor me bijhouden.
Hele moderne vooral dingen zoals laptops.
Ik ben van gesprek met ondernemers en met lobbyen. En niet zoveel met opslaan van documenten, helaas.
En Johan, nog heel even over die overname. Want je zegt, bewijst wel degelijk dat er ook in deze tijd nog mooie overnames plaatsvinden. Maar je kunt natuurlijk kijken, gebeurt dat onder de voorwaarden die ook voor corona nog hadden gegolden.
Het bedrijf is geëxit voor $55 miljoen. En als je kijkt naar het aantal gebruikers wat het heeft, en als je ook kijkt naar zeg maar even hoe groot dit bedrijf is en naar de dingen, dan zit echt een hele mooie exit. Ook er zijn best wel veel transacties geweest de laatste tijd in de legal tech. Wij hebben zelf ook geïnvesteerd in een bedrijf genaamd Precisely. Ze kennen wel een beetje die space en weten een beetje wat er wordt betaald voor bedrijven. En dit is echt een mooie deal. Ja, absoluut.
Hans, dan naar jouw kernactiviteit, namelijk lobbyen. Het onder de aandacht brengen van bepaalde zaken. Dat kun je doen door een manifest te lanceren.
Ja, zeker. Nou ja, afgelopen maandag in het Ondernemershuis Nederland gelanceerd. We hebben het genoemd, het geld moet eerst weer verdiend worden. Hè, want we hebben de politieke partijen al die verkiezingsprogramma's eens goed bestudeerd. En dan lees je veel over uitgeven en herverdelen. Maar niets over, het moet ook nog een keertje verdiend worden. Ja, Johan en ik weten, het wordt alleen maar in bedrijven verdiend, nergens anders. Dus we dachten, laten we dat plan er maar eens goed op tafel leggen. Maar wij denken ook dat ondernemerschap dé weg is. Hè? Kiezen voor ondernemerschap dé weg is uit de coronacrisis. Nou, afgelopen maandag was Wopke Hoekstra bij ons, hè, lijsttrekker voor het CDA, minister van Financiën. Nam als eerste het in ontvangst. En hij zei letterlijk, ik omarm dit plan voor de volle 100%. Het is echt een fantastisch goed plan. Dus dat was een fijne start.
Maar doet niet iedere politicus dat? Want je neemt het in ontvangst en zegt, dat is hartstikke mooi werk. En we gaan er zeker naar kijken. Belangrijk ondernemerschap, vinden we in ons verkiezingsprogramma trouwens ook.
Ja, zeker. Nee, dat heb je gelijk aan, Thomas. Maar je moet ergens beginnen. Hè? En ik bedoel, het feit dat ze allemaal langskomen, bijvoorbeeld Sigrid Kaag is al geweest, Thierry Aerts is geweest, nou, al de woordvoerders van de partijen, gisteren meneer Velbrief van Financiën, dus ze komen echt langs. Daar begint het toch mee, hè, met elkaar dat gesprek aangaan. Wij hebben gewoon plannen namens ondernemers goed onderbouwd. We willen ook meehelpen die plannen te realiseren. Nou ja, alleen dit is warmlopen. De wedstrijd begint na de formatie, want dan moeten we zorgen dat we inderdaad die ook echt gaan binnenhalen. Maar één ding is me wel opgevallen, ook de afgelopen week in al die gesprekken, dat iedereen ziet wel, Ja, er moet veel meer gebeuren voor dat MKB, voor die start-ups. Hè. Het ondernemersklimaat moet centraal komen te staan in het financieel-economische beleid. En dat hoor ik eigenlijk van links naar rechts. Daar moet veel en veel meer aandacht voor komen.
Want ik herinner me toch van een paar maanden geleden, of laat ik zeggen, bij de uitbraak van deze crisis nog de tekst: we moeten ons de crisis uit innoveren. Toch ook een flink beroep gedaan op het bedrijfsleven om daar dan handen en voeten aan te geven. Maar daar is het een beetje bij gebleven. Want jij zegt nu, ja, er wordt vooral gekeken naar hoeveel we geld kunnen uitgeven en of we dat nog op een bepaalde manier kunnen herverdelen. En wanneer die rekening weer een keertje wordt terugbetaald. Maar het uit de crisis innoveren, wat dat dan ook betekent, daar zie je nog te weinig van terug.
Nou ja, kijk, weet je, we hebben natuurlijk die verkiezingsprogramma's goed bestudeerd. Die zijn vorig jaar in de zomer, denk ik, allemaal geschreven. En toen was er nog wat optimistischer beeld, hè, over hoe we uit die coronacrisis zouden komen. Hè. Want je weet nog dat in augustus en september rond de miljoenennota het kabinet zei, nou, we kunnen de steunmaatregelen allemaal afbouwen, hè, want de corona ligt achter ons. Nou, ja. Toen moest het allerergste nog komen. Ik denk dat, eerlijk gezegd, de politiek ons, hè, ondernemers, harder nodig heeft dan ooit om uit die crisis te komen. Mm-hmm. Wij zeggen, gebruik nou eigenlijk een drieslag. Hè? Dus je moet nu steun geven. Dan moet je nadenken over een herstelplan. En hoe gaan we de economie herstellen? Want er zijn voor heel veel bedrijven zijn de reserves weg. Heel veel bedrijven zijn niet aan het overleven. Maar als je overleeft, kan je moeilijk lang vooruitkijken. Bovendien is er natuurlijk voor heel veel sectoren überhaupt geen perspectief wanneer ze weer verder kunnen. En als je die twee dingen doet, steun en herstel, dan kan je nadenken over groei. Hè? Dat is de ene kant. Aan de andere kant, Johan geeft er net een voorbeeld van, zijn er heel veel bedrijven die deze crisis aanpakken om te vernieuwen, hè, om te innoveren, moeten we ook heel goed stimuleren. Dus we moeten het allebei doen. Hè? Steun en herstel en zorgen dat we gaan vernieuwen.
Wat er ook moet gebeuren of kan gebeuren, dat is click and collect vanaf komende woensdag. Klanten kunnen dan thuis iets bestellen en het een paar uur later, maar zeker niet binnen 4 uur, ophalen bij een winkelier. Er gelden namelijk strenge regels. Premier Rutte zei er afgelopen dinsdag iets over op de persconferentie.
En dat antwoord komt samengevat hierop neer dat die risico's klein zijn als de voorwaarden zo streng zijn dat het niet te druk kan worden in de winkelstraten. En dat betekent dat winkels gesloten blijven, maar dat we wel deze aanpassing aan de lockdown willen doen.
Wat gaat deze aanpassing opleveren, Johan?
Ja, ik denk heel weinig. Oh. Ik denk dat het een heel goed initiatief is, een eerste stap om de winkels open te krijgen. Maar ik denk als je gewoon kijkt naar de winkeliers en de omzet die zij hieruit zullen halen, dan is dat echt, dat lees je ook al een beetje terug, zeg maar even, in de 5-10% misschien maximaal. En ik denk dat er heel veel beperkingen aan zit, die ook wel begrijpelijk zijn, hè, om allerlei dingen te voorkomen, maar dat het zo beperkt is dat het eigenlijk heel weinig effect heeft. Het enige positieve wat ik er zelf persoonlijk aan zie is, ik denk dat we allemaal in deze tijden veel online kopen. Daar zijn we natuurlijk ook toe gedwongen, is dat we nu echt wel de mogelijkheid hebben om dit allemaal lokaal te kopen en dat we het ook lokaal kunnen afhalen.
Ja, want dus ik vroeg me af, waarom zou ik dit doen? Waarom zou een winkelier hier aan beginnen als je ook een hele goede lopende webshop heeft?
Ja, maar er hebben heel veel, volgens mij, winkeliers geen goed lopende webshops. Dat is één. En twee is, ik moet bijvoorbeeld een ladder hebben thuis. Goed voorbeeld. En dat zou ik heel graag willen kopen. Maar ik wil even advies hebben van de winkel. En dan kan ik via een webwinkel dat kopen, anoniem of via Amazon. Maar ik kan ook gewoon naar mijn lokale winkel, in dit geval in Weesp, even gaan bellen. En me daar laten adviseren en daar af te halen. Dus ik denk, dat duwtje leeft het wel op. Dus met name voor mensen, denk ik, die lokaal willen helpen, lokaal willen kopen. Die groep die denkt van, joh, daar wil ik ondernemers bij helpen. Maar volgens mij is het effect niet heel erg hoog, is mijn inschatting.
Maar wat gebeurt er nou met deze maatregel? Stel dat het volgende week heel stil blijft. Hè. Het wordt ook nog eens heel koud, er komt sneeuw. Mm-hmm. Is het moraal dan ook meteen gebroken?
Goeie vraag. Ik kijk even naar Hans. Ik denk dat Hans dat beter kan inschatten in zijn gesprekken met ondernemers.
Ja, kijk, weet je, het geeft een sprankje hoop. Hè. Ik ben met Johan eens, het effect zal niet heel groot zijn. Kan wel prikkelen om toch weer contact met je klanten op te nemen en weer in contact te komen. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. En weet je, er zijn natuurlijk weer, ik las in de kranten over iemand met trouwjurken en zitbanken. Ja, dat ga je natuurlijk niet bij een loketje voor je winkel even afhalen. Dus dat blijft lastig. Kijk, voor heel veel kleine detailhandel is het natuurlijk moeilijk om, zeg maar, online alles goed te organiseren. Dat blijft lastig. Zeker nu, want ze kunnen ook niet goed meer investeren. Dus dit geeft juist voor die categorie een klein beetje hoop. Nou ja, iedere hoop is meegenomen. Mm-hmm. Maar het zal een heel klein stapje zijn.
En het is wel een spel dat beter gespeeld kan worden door grote winkels.
Ja, maar weet je, je kan in die vergelijking, hè, verlies je met allerlei onderwerpen op een gegeven moment wel. Kijk, ik koop heel graag lokaal. Hè? Ik gun het vaak die ondernemers. Maar inderdaad, voor het persoonlijk contact, het advies, vind ik het fijn om lokaal te kopen. Ik denk dat voor heel veel mensen geldt. En dit nogmaals biedt de kans om het contact te herstellen met je klant. En ik denk dat dat ja, heel veel ondernemers weer een beetje hoop op de toekomst geeft.
Kun jij of kunnen jullie iets zeggen over hoe dit nu op het gebied van de lobby is verlopen? Want voorzitter Hubert Bruls, ook burgemeester, voorzitter van de veiligheidsregio's, zei dat hij pas vorige week kennis maakte met dit fenomeen van click and collect, dat er volgens mij in landen om ons heen al driftig mee wordt geëxperimenteerd. Sterker nog, het is daar gewoon al maandenlang de praktijk. Ja. Hoe kan het dan dat iemand die een sleutelrol vervult in deze hele discussie pas sinds vorige week überhaupt weet dat dit bestaat?
Nou, ik vraag me af of dat echt zo is. Maar goed, kijk, wij zijn al 3 maanden in gesprek met het kabinet over dat fenomeen van probeer nou alle ruimte die er is voor winkeliers, hè, om die te benutten. Nou, dit is zo'n voorbeeld. Kan je iets over die lobby zeggen? Ik heb een paar weken geleden een online werkbezoek gebracht met 4 ondernemers in het torentje, namelijk met premier Rutte. En daar was een onderneemster bij uit Maastricht met een woonaccessoirewinkel. En die zei, ja, dat is eigenlijk heel gek, ik ben dicht. De klanten mogen hier niet even een vaas komen ophalen of een ander product. Naast me zit een koffieshop. En daar staan de mensen de hele dag aan de rij om een troep te kopen. En hoe kan dat nou? Dat dat dan wel mag. En bij mij mag je niet even een product komen ophalen. Nou, volgens mij heeft die dat werkbezoek vrij veel effect gehad. Laat ik het maar even zo zeggen. Op de gemoedstoestand ook bij Mark en anderen. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar hierdoor komt. Maar dit heeft wel de zaak goed in beweging gebracht. En dat toont maar weer aan dat die stem van ondernemers goed moet worden gehoord in Den Haag. Want daar kan je dingen bereiken.
Hoe aannemelijk is het dat dit een opstapje is naar, ik sprak zojuist de directeur van de Bever, afspraken in de winkel, zodat je daar je spullen kunt ophalen, maar sterker nog, dat je daar ook gewoon live je spullen kunt kopen.
Ja, hopelijk absoluut een opstap. Want ik denk namelijk dat dit, dat hoop ik in ieder geval, de eerste stap is naar het openen van de winkels weer. En dat gaat heel stringent nu, ook met het niet kunnen retourneren, et cetera, en niet kunnen adviseren, wat een hele belangrijke functie, denk ik, van de winkels is. Dus ik hoop dat het heel erg opent. Je ziet het ook aan winkels, hè, want als ik om me heen kijk, zeg maar, in die tijd dat die winkels open waren, waren ze echt wel heel goed bewust van het veiligheidsrisico, et cetera. Dus compliment aan alle ondernemers hoe ze dat al hebben gedaan. En ik denk dat dit een goede stap is. Maar laten we dat niet zeker afhankelijk maken van die eerste week als het slecht weer is. Want denk, daar gaat weinig gebeuren. Ze moeten helaas een beetje tijd hebben om hier doorheen te gaan. Maar ik hoop dat dat de eerste stap is. Ja.
En misschien nog één aspect. Hè. Dit toont ook aan, zeg maar, voor mij dan althans, dat die lockdown nog veel langer gaat duren. Hè? Mm-hmm. Want ik bedoel, we zijn er niet eind februari uit. Hè. Ik denk dat het nog tot diep in het voorjaar gaat duren. En ik denk dat het kabinet ook gedacht heeft, ja, we moeten iets doen. Hè? Toch een klein beetje lucht te geven. Dat je het ook in dat licht een beetje moet zien. Hè? Dat die lockdown gaat nog veel langer duren dan we dachten een maand geleden. Ja. Ik reken op echt diep in het voorjaar. En we moesten iets doen om lucht te geven. Datzelfde geldt voor de basisscholen. Hè? Dat is ook een maatregel die daarin past.
Zaken doen.
Het podium is voor het ondernemerspanel met Johan van Meel van Peak Capital en Hans Biesheuvel van ONL. Er wordt gewerkt aan een lichte vorm van dwang om ervoor te zorgen dat bedrijven mensen thuis laten werken als ze niet op de zaak aanwezig hoeven te zijn. Dat meldde RTL Nieuws deze week. 3/4 van de mensen die thuis kunnen werken, werkt ook thuis. Maar dat percentage moet volgens het kabinet omhoog. Kun je daar een vorm van dwang aan te pas laten komen, Johan?
Ja, alles kan, maar ik vind het persoonlijk absurd. Ik denk dat je gewoon als werkgever heb je gewoon de plicht om goed voor je mensen te zorgen. Je wil ook niet dat ze ziek zijn. Als ik even kijk naar hoe wij het met Peak Capital regelen. We hebben een kantoor en dat is ruim genoeg. We zitten met 10 mensen normaal, maar dat is ruim genoeg om 1 of 2 mensen te huisvesten. Om zo te laten werken. En dat moet ook, want die mensen hebben thuis niet de faciliteit om goed te kunnen werken. Dus wij doen het roulerend dat er maximaal 1 of 2 mensen op kantoor zijn. Ja, dat gaat helemaal prima. En ik denk niet, we moeten niet ook achter de voordeuren bij de ondernemers dingen gaan regelen. Dan gaan we denk ik met z'n allen volledig doorslaan.
Ik zie jou heel vies kijken, Hans.
Ja, ik heb echt een hekel aan dit soort ideeën. Hè? Dat je een wet gaat vastleggen dat mensen verplicht thuis moeten werken. Dan haal je de ruimte bij ondernemers en werkgevers helemaal weg. Terwijl je nu juist alle ruimte moet benutten om bedrijven goed te laten functioneren. En je hebt gewoon een zorgplicht, hè, als werkgever. Om veilig en gezond te kunnen werken. En ik zie heel veel om mij dat mensen daar maximaal op inspelen.
Maar jij ziet ook dat het op de wegen bijvoorbeeld nog drukker is dan in de eerste lockdown vorig voorjaar.
Nou, ik kom nauwelijks op de snelweg. Dit is voor de eerste 4 weken dat ik op de snelweg heb gereden vandaag hier naartoe.
Goed dat je er zonder kreukels vanaf bent gekomen, Hans. Dat je gewoon hier bent.
Ik kom nauwelijks op de snelweg. Dus ik kan dat zelf niet constateren. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn ook heel veel beroepen waar je niet thuis kan werken. Ik bedoel, in de bakker.
Nee, maar dat wordt volgens mij ook niet gezegd. Hè. Het gaat met name om kantoormedewerkers die wel degelijk thuis hadden kunnen werken en dat dan niet doen.
Hoe ga je dat handhaven? Hoe stel je dat vast? Hè? Ja. Zodat heel veel mensen zitten in een servicerol, dat ze af en toe dat op kantoor achter een beeldscherm kunnen kunnen oplossen. Maar soms ook gewoon naar een klant toe moeten. Heel lastig te handhaven.
Maar ik snap dat het handhavingsargument belangrijk is. Want het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Ja. Maar dit is ook een principiële kwestie. Als je zegt, ja, alleen samen krijgen we corona eronder. Dat staat nog altijd trouw op de banner van de premier. Ligt er dan ook niet een morele verantwoordelijkheid van...
Thomas, ja, ik loop elke dag in Den Haag. Ik heb deze week een paar ministers op bezoek gehad en Kamerleden. Die zeggen ook, ja, nee, ik moet gewoon komen. En dat snap ik, want het land moet bestuurd worden. We moeten een pandemie eronder krijgen.
Zo geldt het ook
maar dat geldt ook in bedrijven.
Ja, fully agree. Absoluut. En je zit hier ook, hè. Er zijn hier ook mensen op kantoor. Ja, letterlijk aan het werk.
Nou ook, ja. Nou, ja. Aan het werk.
Maar het is nodig ook om in sommige beroepen, ook op kantoor en et cetera, dat gewoon op hun plek te kunnen doen. En ik denk ook dat de ondernemers zich heel erg bewust zijn van dit risico en niemand dat het wil. Dus ik denk dat dit echt een oplossing is die totaal niet bij het probleem past.
Er zijn ook politieke partijen geweest, onder andere de VVD, die wel hebben gesteld dat als een bedrijf op grote schaal gebruik maakt van steun en tegelijkertijd blijkt dat er heel veel medewerkers op kantoor zijn, asociaal noemde de VVD dat, dan zou er nagedacht moeten worden over, moet die steun dan nog wel worden verleend? Moet er misschien zelfs wel worden terugbetaald? Want je kunt niet enerzijds die steun vragen en anderzijds je niet aan de regels houden. Ik gooi het even op tafel.
Ja, maar heb ik hetzelfde antwoord op. Kijk, weet je, die steun is natuurlijk voor heel veel bedrijven keihard nodig om überhaupt te overleven en die banen te houden. Ik ben het wel eens met het feit dat we met z'n allen natuurlijk die verantwoordelijkheid hebben om te doen wat we kunnen doen om dat virus te bestrijden. Daar ben ik het 100% mee eens. En je hebt als werkgever echt die zorgplicht. Niet alleen naar je klanten, naar je medewerkers, maar ook naar al je stakeholders. Hè, want er zijn ook vaak mensen waar je allerlei verplichtingen en afspraken mee hebt. En ik geloof dat dat bij overgrote deel van de bedrijven heel goed zit in Nederland. Dus ik zou laten ophouden met dit soort type maatregelen.
Nog één vraag erover, Johan. Want bij jou op kantoor zijn dus 1-2 mensen wel aan het werk. Ja. Waarom zijn die mensen op kantoor en niet thuis?
Omdat die thuis niet de faciliteit hebben.
Maar wat zijn die faciliteiten dan?
Ja, bijvoorbeeld een eigen ruimte om te kunnen bellen en om te kunnen werken. Die wonen met een aantal mensen in een huis en die hebben een kleinere slaapkamer waar ze niet kunnen werken. Dat vind ik wel een goed argument. Een goede internetverbinding horen we ook. Weet je wel? En daar moet je denk als werkgever de faciliteiten aanbieden. Bij ons verder staat alles is helemaal veilig en op afstand. En met desinfectiemiddelen worden schoongemaakt. Weet je wel? Dus dat kun je gewoon goed regelen. Ik denk dat de overheid hier zich niet zou moeten bemoeien.
Dat thuiswerken trouwens. TNO heeft er ook onderzoek naar gedaan. Waaruit blijkt dat heel veel mensen ook na deze periode wel thuis willen werken. Maar dat op dit moment 90% van alle ondervraagden zegt, ja, dat thuiswerken dat kan wel, maar ik heb niet de juiste benodigdheden. Ik kom toch niet helemaal goed uit de verf. En dat ze alleen aan werk al 6 uur achter een scherm zitten.
Mm-hmm.
Heel dan moet je ook nog 4 uur op je iPhone kijken natuurlijk per dag. Ja, dat schiet wel op dan.
Ja.
Maar goed, dat is misschien binnenkort verleden tijd. We gaan nog even tot slot naar de startende bedrijven, want er zijn steeds minder ondernemers die een bedrijf beginnen. Afgelopen januari startten 7% minder bedrijven dan dezelfde maand vorig jaar. En in december groeide het aantal startende ondernemers nog. Daar is nu weinig van over. Dat zit er met name in mensen die toch geen kapsalon beginnen, of een sauna of een nagelstudio. Alleen, en dat vond ik wel wrang om te lezen, de uitvaartbranche zit in de lift. Je zou kunnen zeggen dat is de logica zelf, maar kun je dit nog keren?
Nou, uiteindelijk keert het alweer een keer. Als we die pandemie achter ons hebben, dan gaan echt mensen wel weer ook een kapsalon beginnen of een restaurant. Maar nu begrijp ik het, hè, en er is natuurlijk geen helder perspectief. Ja, wanneer kan je überhaupt een restaurant weer open doen, of een kroeg of een kapsalon? Dus ja, het is ook verstandig dat mensen niet nu beginnen. Want dat is het graaf van je eigen graf, zullen we maar zeggen. Dus dat is niet verstandig. En zeker in de horeca, traditioneel, de meeste starters in de horeca starten altijd in het begin van een nieuw jaar. Dus ik begrijp wel dat nu, dit jaar, dat een stuk lager ligt.
Ja, zijn dat dan echt littekens voor de langere termijn? Of is dit een korte hapering en hoef je hier economisch over een jaar of twee ook niet meer heel erg naar terug te kijken en het begin van een verval te zien?
Kijk, hier ben ik wel een stuk optimistischer over. Kijk, we zijn natuurlijk een heel veerkrachtige economie. Heel veel veerkrachtige ondernemers. Als we dit achter ons hebben gelaten, komen die ideeën weer, die plannen weer. Dat trekt weer bij. We zijn het meest ondernemende land van Europa. Dus ik denk niet dat dat in één keer de put inzakt.
Wat denk jij, Johan?
Ja, ik ben het enerzijds met je eens. Anderzijds denk ik wel dat het nu het besef langzaam door begint te komen bij mensen dat die pandemie waarin we nu zitten, dat je bent positief, denk dat het in de zomer eindigt. Ik denk dat we toch wel iets langer gaan doen. En dat je dus gewoon echt naar een nieuwe realiteit toe gaat, waarop je nu moet ontwikkelen. Dus ik denk dat het echt wel een blijvende tendens gaat krijgen. En dat je echt daardoor ook gewoon ondernemers gaat krijgen die gewoon andere bedrijven gaan starten. Wat denk ik goed is. Want zoals al vaker besproken, deze pandemie biedt ook kansen. naartoe. Maar ik ben wat negatiever, ook met alle mutaties van alle virussen. Als je kijkt hoe de vaccinatie gaat. Als je ook kijkt gewoon hoe het om ons heen gaat met de derde golven die komen. Ik denk dat het niet in de zomer is opgelost. Ik denk echt wel dat we dit jaar nog helemaal ermee te kampen hebben. En misschien wel daarna ook.
En als je nieuwe bedrijven wil beginnen of je bedrijf wil laten groeien, dan kun je natuurlijk een beroep doen op investeerders.
Absoluut.
Want het is ook aan jullie dan om ervoor te zorgen dat die goede ideeën alsnog ruimte krijgen, krijgen om te worden uitgewerkt.
Ja, absoluut.
Ja, ik weet niet hoeveel er nog op de plank ligt, want daar verschillen ook
verhalen. Nou, om een beetje idee te krijgen, Thomas. Toevallig net vanochtend het artikel op LinkedIn gepost dat wij de meest actieve investeerder in Nederland waren met 10 investeringen afgelopen jaar. Nee, wij blijven door investeren in ondernemers die nieuwe bedrijven opzetten in technologie die dit faciliteren.
Zie je dat ook als een verantwoordelijkheid? Want
absoluut.
Ik zou me kunnen voorstellen, voor jullie geldt dat dan kennelijk niet, maar dat je ook een beetje kopschuw wordt, omdat je niet precies weet waar het heen gaat.
Nou, dat zie je.
Omdat je denkt dat je te veel betaalt voor bedrijven.
Ja, dat zie je dus ook. Je ziet het aantal investeringen is afgelopen jaar is dat heel hoog geweest, hoger dan daarvoor. Maar als je dat even uitkleedt en je kijkt naar de zogenaamde seed en pre-seed investeringen, dus hele vroege bedrijven die of nog geen omzet hebben of nog zelfs nog niet live zijn, daar is het aantal investeringen heel erg hard gedaald. En wij zijn eigenlijk als investeerder daar juist door blijven investeren om die nieuwe bedrijven, die nieuwe technologieën ontwikkelen, om die gewoon op de kaart te zetten.
Als je dit hoort, Hans, dat dat ook wel echt onder druk staat, daar waar het risico het grootste is, namelijk in het begin.
Ja.
Hoe rijm je dat dan met het feit dat wij zo'n ondernemend land zijn?
Nou ja, we hebben natuurlijk meerdere crisissen meegemaakt. Hè. Ik ben zelf in 86 als ondernemer begonnen, heel lang geleden. En mijn dochters denken dan aan zwart-wit films zonder geluid, Johan. Maar, en ik heb natuurlijk ook al wat crisissen meegemaakt. En uiteindelijk zie je toch dat we er vaak weer veerkrachtiger uitkomen. Ik ben wel met Johan eens dat we natuurlijk van de zomer nog niet af zijn. Hè. Ik bedoel, de gevolgen zullen nog heel lang doorijlen. Maar laten we zeggen, deze lockdown, daar had ik het eigenlijk over. Ik verwacht dat die in de zomer echt wel voorbij is. Alleen ja, de gevolgen van deze crisis, die zullen nog jarenlang voelen.
Ja, absoluut.
En vandaar ook dat mijn pleidooi voor dat herstelplan. Kunnen we in één keer gaan denken aan groei. Maar heel veel bedrijven, heel sector moeten eerst gaan herstellen. En dan kunnen ze pas gaan groeien. Mm-hmm. Ja.
Als je nu wel begint, hè?
Ja.
Die mensen zijn er.
Tuurlijk.
Wat zou jouw tip zijn?
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk kansen. Hè? En als je ze nu kan pakken, moet je het vooral doen. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel interessante overnames nu mogelijk. Hè?
Absoluut.
Die op lage koersen interessant kan instappen. Maar en die kansen moet je durven zien natuurlijk.
Ja, maar ook op de start. Hè? Als je kijkt, alle succesvolle bedrijven die wij nu kennen, Uber, Airbnb, et cetera, zijn allemaal gestart in of na een crisis. Omdat dat namelijk een nieuwe maatschappelijke bewegingen met zich meebrengt.
Creative destruction, hè?
Ja, absoluut. Ja. Dus dit biedt
never
echt kans om
crisis, toch?
Ja, daarom. En als je kijkt, Warren Buffett heeft volgens mij 2/3 van zijn vermogen in de crisis verdiend. Ja. In de termen van exits, et cetera. Dus dit is echt een kans ook om te ondernemen en om te bouwen.
Maar in heel veel traditionele sectoren, bijvoorbeeld kappers, restaurants,
agree,
kroegen, daar is het structureel nu op dit moment heel ingewikkeld.
Mm. Dank voor jullie optimisme toch ook, zo vat ik het dan maar samen. Johan van Meel van Peak Capital en Hans Biesheuvel van ONL. En over ondernemerschap gesproken, zometeen weer uitgebreid tijd voor 2 jonge startups die gaan
pitchen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel startups met een goed idee, boordevol ambitie, en zij presenteren zich in BNR Zaken doen. Vandaag geldt het voor James Klimowski van Paddler en Hans Wolters van Full Metal Power. En ook aangeschoven hier in de studio is Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Welkom, fijn dat je er bent.
Dank je, leuk.
Voor advies en voor stevige vragen. En die zijn op de eerste plaats bestemd voor James, want jouw 60 seconden gaan nu in. Succes.
Hey. Wij zijn ervan overtuigd dat vrijwel alles wat een consument zoekt lokaal verkrijgbaar is. Voor lokale ondernemers die online verkoop te moeilijk vinden en bovendien bang zijn voor de concurrentie van online warenhuizen, biedt Paddler een plug-and-play oplossing die supergemakkelijk offline winkelvoorraad razendsnel online zet, inclusief de bezorging. Door middel van machine learning kunnen wij die offline winkelvoorraad direct koppelen aan de vraag van de online consument. Zowel voor winkeliers met hun eigen webshop als voor winkeliers die nog nooit iets eerder online hebben verkocht. In tegenstelling tot andere partijen die alleen de bezorging op zich kunnen nemen, geeft ons platform de winkelier een frictieloze online verkoop, omnichannel zichtbaarheid en bovendien een snelle en duurzame bezorging per pakfiets. Door onze slimme routealgoritmes voor de koeriers is elke bezorging efficiënt en rendabel. Paddler is alles wat je zoekt, gemakkelijk, snel en duurzaam, direct vanuit de winkel bij jou bezorgd.
Wat willen mensen nog meer? Desiree, ik denk dat mensen op de eerste plaats nog een oordeel willen of een eerste impressie van deze pitch.
Ja, nou, goed gepitcht, dat sowieso. Je hebt het goed voorbereid, zonder haperingen, et cetera. Maar kan je me nou nog eens vertellen wat ik gewoon zie als ik naar de site ga? Ik heb natuurlijk gekeken, want ik heb me voorbereid. Maar voor degene die luistert naar deze pitch, wat krijg je?
Je krijgt een online marktplaats die een collectief is van online winkeliers. Je kan daar in categorieën zoeken naar de winkels waar je op zoek bent. Daar kan je allerlei soorten producten vinden. En dus ook allerlei soorten winkels. Van de lokale bloemist tot aan een delicatessen of zelfs modeboutique modewinkels. En daar kan je direct je product bij bestellen. Het geld wordt ook direct overgemaakt naar de winkel-eigenaar. En wij zorgen dan dat dezelfde dag binnen 2 uur de bezorging bij je thuis is als consument.
En moet ik nou naar het platform Peddler, wat overigens vanochtend uit de lucht was even?
We hadden 2 minuten een storing vanochtend. Nou, dat was heel erg druk op onze platform. Ja. Dus wij waren in Utrecht aan het lanceren. Maar dat hebben ze heel snel verholpen bij onze technische dienst.
Ik denk dat het een bezoekje van Desiree de Druppel was.
Ja, dat denk ik. Ja, ik wilde kopen. Ja. Maar ik ga naar Peddler. Ik ga dus niet naar mijn lokale bloemist.
Nee, inderdaad. Je gaat direct naar Peddler toe. En daar kan je het assortiment zien van de lokale bloemist. Die hebben wij allemaal online gezet. Door middel van machine learning dus. En daar kan je dus ook de bestelling direct bij plaatsen. Je kan ook bij je lokale bloemist trouwens een order plaatsen. En die kunnen ze ook dan via ons platform laten bezorgen via Peddler zelf.
En wie zijn nou in jouw oog de grote concurrenten van Peddler?
Nou, dat is een hele moeilijke. We hebben een aantal start-ups gezien die hetzelfde proberen. Natuurlijk bieden online warenhuizen een paar producten die erop lijken, die wij ook op ons platform hebben. Dus die zien we ook als concurrentie. Maar ze bieden niet het gemak die Peddler biedt aan de consument en ook niet aan de lokale winkelier. Eigenlijk maken wij 2 partijen heel erg blij. En daardoor ook de groei van ons platform in de afgelopen.
En waarom is dat? Want waarom zou ik als consument blijer zijn met jullie dan met allerlei fietsbezorgdiensten bijvoorbeeld?
Nou, bij ons krijg je het product. Dus in tegenstelling tot een bakfietsbezorgdienst, A, is het goedkoper om via ons te laten bezorgen. Het is rond de €2,99 per bezorging aan de consument. Dat kan zelfs gratis bij grotere orders.
Net zoals bij anderen overigens, want het kost niet altijd geld toch om je bestelling thuis te
krijgen? Nee, het kost niet altijd geld. Je kan daar ook coupons en vouchers bij gebruiken. Maar wij bieden ook gelijk het product aan, terwijl andere bezorgdiensten niet direct het product aanbieden. En dat is wel iets heel unieks aan ons platform.
Ja, weet je wat, als je ernaar kijkt en je gaat naar de site, overigens moeten jullie nog wel een beetje werken aan de beleving, hè, zoals dat tegenwoordig heel belangrijk is.
Ja, daar zijn we ook heel erg druk mee bezig.
Ja, daar ben ik blij dat je dat zegt. Ja. Maar het grote onderscheidende vermogen is mij nog niet helemaal duidelijk. Want tegenwoordig kan je eigenlijk overal. 10 jaar geleden was het raar dat je wel een pizza binnen 10 minuten in huis kon hebben, maar niet een bloemetje als je ergens naartoe moest. Nou, tegenwoordig kan dat eigenlijk wel. Ja, via je lokale bloemist, via wat dan ook.
Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Kijk, heel veel van de winkels die wij online krijgen, die hebben alsnog geen eigen platform of geen zichtbaarheid online.
Wel een telefoon, hè?
Dus wij wel een telefoon, maar dan moet je ook weten wat er precies in die winkel ligt. En het grootste verschil tussen ons platform en de consument die winkel kan bellen, ja, dan moeten ze weten wat zij op voorraad hebben. En dan moeten ze die voorraad ook communiceren aan de winkelier. Nou, dat doen wij dus heel erg gemakkelijk via het platform zelf.
Maar mag ik er toch nog even 1 ding over vragen? Want ik denk dat je bij bol.com juist producten koopt die misschien niet om de hoek verkrijgbaar zijn. Maar jullie maken nu bereikbaar wat eigenlijk al bereikbaar is, namelijk bloemetje om de hoek of de kledingwinkel die verderop in de straat is. Wat is dan het grote voordeel? Want het is toch juist een lokale winkelier omdat je er lokaal naartoe kunt.
Nou, het is 1. In de corona is dat ook heel moeilijk geweest.
Maar buiten de corona is het
vooral het gemak. Dus wat voor ons, wat wij hebben gezien, en wij zijn ook gestart eigenlijk voor de coronacrisis zelf, is dat consumenten ons vaak gebruiken als ze niet naar de winkel toe kunnen. Dus als je even brood nodig hebt voor de kinderen thuis, maar je zit op werk, je hebt geen tijd om even de deur uit te gaan. Je wil het bezorgd hebben op tijden wanneer je niet thuis bent. Nou, daar staan wij allemaal voor in.
Dus wij kunnen ervoor zorgen dat al die producten altijd verkrijgbaar zijn. Zelfs als je niet bij de winkel terecht kan. En dat laat ook zien uit onze data dat meeste van de aankopen gewoon door de week bij ons werden gedaan en niet in het weekend. En dan heb ik het ook voor de corona. En dat gemak ook heel erg werd gewaardeerd door alle consumenten die op onze site zijn terechtgekomen.
Mag ik nog één laatste vraag stellen? Ja?
Ik hoor.
Ik kan me voorstellen dat dit best een winner-takes-all markt gaat zijn. Hè? Je moet hier enorm groot kunnen opschalen en enorm aantrekkelijk aanbod kunnen leveren en ook kunnen echt überhaupt kunnen leveren. Wil je dit kunnen blijven doen als voorloper? Is dan dat beetje geld wat jullie gaan ophalen, met alle respect, is dat al genoeg?
2 miljoen gaat het om, toch?
Ja, het gaat om 2 miljoen. Ja, nou, we hebben daar ook een risicoanalyse voor gedaan. We weten natuurlijk dat er heel veel andere platforms live zijn die bijvoorbeeld maaltijdbezorging doen en hoeveel geld daarin gestort moest worden om een winner-takes-all scenario te bereiken. Nou, daar hebben we 2 dingen voor gedaan. 1, we hebben een ontzettend slimme platform gebouwd die door middel van machine learning heel makkelijk offline voorraden, zelfs vanuit barcodes bijvoorbeeld, uit de winkel die productvoorraden online kan zetten. En dat drukt de kosten van onze acquisitie per winkel of winkelier. Het tweede wat we doen is door onze slimme routealgoritmes en door het gebruiken van groene bakfietsen kunnen wij heel veel van de leveringen bundelen onderweg. Dus we kunnen pick-ups en drop-offs tegelijkertijd doen. En door dat bundelen krijgen we een bepaalde efficiëntie binnen het platform. Die hebben we eigenlijk al bereikt. Ja. En daardoor drukken we dus de kosten voor elke levering en is eigenlijk elke levering voor ons al rendabel. En dat maakt het makkelijk voor ons te schalen naar andere steden.
Desiree gaat er nog op terugkomen. Zometeen. We gaan eerst letterlijk en figuurlijk de diepte in met de pitch van Hans. 60 seconden, ze gaan lopen. Succes.
Warmte en elektriciteit on demand, zonder afhankelijkheid van zon of wind of zonder CO2-uitstoot. Elke kilometer die je in de aarde zakt, stijgt de temperatuur gemiddeld met 30 graden. Op een diepte van 5 kilometer loopt de temperatuur dan al op naar 170 graden. Met een kerntemperatuur van de aarde van 6000 graden hebben we letterlijk een onuitputtelijke energiebron onder onze voeten op elke plek van de wereld, op elk moment van de dag. Mijn naam is Hans-Ing Wolters van Full Metal Power. Het boren van putten in de aarde gebeurt met zogenaamde drilling motors. Deze motors bevatten een rubberlaag die verbrandt bij 170 graden en daarmee is het niet mogelijk dieper te boren. Full Metal Power heeft een motoronderdeel ontwikkeld zonder rubber, waardoor er op hogere temperatuur geboord kan worden. Dit wordt al decennia lang gezien als de heilige graal voor drilling motors. Op onze eerste productielijnen produceren wij nu de eerste sets van motoren. Dit willen wij opschalen naar meerdere modellen, waarbij we ook het productieproces en daarmee samenhangende processen verder willen ontwikkelen.
Hans, binnen 60 seconden, dat betekent dat ik meteen over kan naar Desiree. Wat vond je van de pitch?
Ja, nou, ook weer goed gepitcht. Ik denk dat je nog niet helemaal klaar was, maar dat mag je me allemaal nog wel vertellen, denk ik, de komende minuten.
Jawel hoor.
Oh. Maar ook hier, het zal een vloek zijn vandaag, ik zag geen site. Dus ik probeerde me voor te bereiden. En als ik nou geïnteresseerde investeerder ben, dan ga ik meteen naar online en dan kan ik jullie niet vinden.
Nee, klopt. Die site die is inderdaad nog in ontwikkeling. Maar wat bij ons heel veel gebruikt wordt, is LinkedIn. Dus eigenlijk alle connecties die wij hebben op dit moment met onze klanten en ook waar onze online media plaatsvindt, vindt eigenlijk allemaal via LinkedIn plaats.
Oké. Ja, dat heb ik ook gekeken uiteraard, want dat zie je dan.
Jouw advies is toch de site alsnog de lucht in te laten gaan?
Ik vind jammer, want anders zie je er ook wel ernstig uit als een nog niet operationele start-up. En dat is, ik denk, wel belangrijk voor investeerders. Hè? Dat je ziet dat er tractie is en dat je operationeel bent. Terwijl je dat wel bent eigenlijk.
Ja, klopt.
Oké. Hey, dan een belangrijke vraag. Je zegt zelf, decennia lang al wordt deze productiewijze gezien als de heilige graal. Maar dat betekent ongetwijfeld dat er ook op werkelijk ontelbare plaatsen aan gewerkt wordt in de wereld.
Ja,
hoe moet ik dat zien? Hoeveel concurrentie is er?
Nou, op dit moment, of in de afgelopen decennia, zijn er vele bedrijven geweest die getracht hebben de heilige graal te kunnen maken. En eigenlijk alles zit hem in het profileren van de motor. Dus je moet je voorstellen dat dus zijn 5-6 meter lang. En daarbinnen een profiel op een haardikte nauwkeurig geproduceerd. En die productietechnologie, die beheersen wij. En dat heeft nog niemand ooit voor elkaar kunnen krijgen.
Dus daar heb je patenten op dan ook?
Wij beschouwen dat als een black box. Een patent is ook een publicatie en dat is veel gevaarlijker.
Sorry, dit moet je even uitleggen, want je hebt goud in handen, ja, maar dat wil je niet eigenlijk goed beschermen.
De beste bescherming voor productietechnologieën is vaak, net als Coca-Cola, het recept beschermen door het niet te publiceren. En okay, een patent is in
feite. Want er zijn geen andere chef-koks bezig om dat recept te kraken, denk jij?
Vast. Maar dit geeft ons in ieder geval nu de voorsprong.
Hoe ga je dan je marketing en sales doen? Want waarmee ga je je klanten overtuigen dat dit ook werkt?
Wij hebben op dit moment een aantal producten al in de wereld die draaien. Onlangs hebben we nog in putten gedraaid op de Filipijnen. Dus geothermieput op 250 graden. En onze producten zijn daar vlekkeloos weer uitgekomen.
Dus het werkt, maar je hebt geld nodig om te gaan produceren. Dus hoe produceer je dan nu?
Ja, onze productielijnen hebben we. Dus we hebben op dit moment twee productielijnen die volledig de grote lengtes kunnen produceren. En wat we willen is, elke put die in de aarde geboord wordt, heeft niet dezelfde grootte, niet dezelfde diameter. Dus daarvoor zullen we meerdere dimensies moeten ontwikkelen. En we zullen ook de productieprocessen verder moeten uitbreiden in de zin van oppervlaktebehandeling, om ook de levensduur mee te kunnen geven.
Want nu maken jullie, je hebt een bedrijf al een aantal jaren, begrijp ik, en daarmee maak je dus nu eigenlijk deze producten. Maar je wilt dit op gaan schalen in een fabriek, hè? Dat is.
We hebben een fabriek, maar alleen dat moet nog groter. Ja, dat zullen we verder moeten opschalen. Ja. Correct.
Okay.
Ja.
Heb je contact met regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de NOM en zo? Dat soort partijen?
Ja.
Wat zeggen die? Doen die mee?
Die hebben we onlangs. Er is ook een Friese versie van. En die hebben we onlangs weer uitgekocht. Omdat ik op dit moment weer 100% eigenaar ben. Okay. En we op zoek zijn naar wellicht ook internationale strategische partners.
En het gaat natuurlijk over heel veel geld. Over een totale markt die nauwelijks te overzien is. Maar ik denk dat belangrijke klanten, het zijn natuurlijk oliebedrijven, gasbedrijven, en die hebben niet de beste tijd achter de rug. En het is ook nog maar de vraag hoe de economie zich herstelt na corona en wat er dan van over is. Heeft dat nog invloed op welke kant jij op kunt of moet gaan met je bedrijf? Vond zelf ook een hele goede vraag. Ja. Ik snap wel dat er even stilte voor nodig is. Je viel even weg, denk ik. Want het gaat dus over.
Ja, het viel even weg.
Okay. Je was al begonnen met je antwoord. Komt-ie. Wat heeft corona voor invloed op jouw bedrijf en jouw product?
Zeker het afgelopen 2020 was voor ons een heel zwaar jaar. We hebben ook letterlijk een half jaar geen euro omzet gehad. Mijn halve netwerk in, bij wijze van spreken, in Amerika stond op looking for new opportunities. Dus die klanten die zijn ook allemaal gaan reorganiseren. Alleen wat je hebt gezien, doordat olie en gas zwaar onder druk staat, heeft juist de pivot plaatsgevonden naar geothermie. En dus eigenlijk waar we voor staan, heeft juist een boost gekregen. Dat is nu heel goed te merken. En dat is ook waar we op door willen gaan.
En als dat zo is, hè, want ik kan me wel voorstellen dat de tijd er ook rijp voor is, inderdaad. Door allerlei duurzame ontwikkelingen. Ja. Dat willen we in ieder geval. Maar hoe ga je dit voor elkaar krijgen in je eentje? Ga je samenwerken met partners? Dit is zo'n enorme markt. En het zijn zulke grote spelers. Door een fabriekje te bouwen, dan ben je er nog niet natuurlijk.
Nee, dat klopt. Nee, alle grote spelers die een hele grote rol spelen in deze wereld op het gebied van drilling, hebben wij allemaal directe contacten mee. Zijn we ook al meerdere keren langs geweest en die volgen ook ons op de voet.
Heb je orders? Heb je launching customers, zo gezegd?
We hebben orders. Ja, klopt. Klopt, we produceren nu ook.
Dat zijn veelbelovende geluiden, maar waar het in resulteert, gaan we nu horen. Nou, onze pauken Desiree. Ja, het is nu tijd om aan te geven wat je nu van deze pitches vond. Allereerst die van James, van Peddler.
Ja, nou, ik vond het een hele leuke pitch. Ik denk ook dat het een heel mooi concept is. Ik denk alleen wel dat je uit moet kijken dat thuisbezorgd niet ook bloemen gaat bezorgen. Want dan ben je in één keer weggevaagd.
Gaan
dus op
drank
opschalen.
Doen, hè? Ja, want die zijn natuurlijk ook bezig om hun scope te verbreden.
Ja.
Dan hebben we nog Hans.
Eveneens, een leuk pitch. Ik denk ook zeer welkom. Heel mooi concept. Ik geloof wel dat dit een hele grote branche is en een grote business waar je grote broek aan moet trekken, wil je dit kunnen maken. Dus ik zou zo snel mogelijk echte partners, grote partners erbij halen. Niet alleen als klant, maar als echt partner in productie.
Ja, want je kunt het als klein duimpje niet redden in deze wereld.
Het is denk ik wel moeilijk, ja, om die wereld te veranderen.
Hans Wolters van Full Metal Power. Dus trek die grote broek aan. En James Klimowski van Peddler. Dank voor jullie pitches. Ook zeker dank voor deze Ray van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Tot de volgende keer.
Graag gedaan. Ja.
En dan nog de oproep om als je zelf wil pitchen te mailen naar zaken@bnr.nl.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Microsoft weet dat we nooit meer hetzelfde zullen werken als voor de pandemie en is daarom zijn productivity software, om het netjes te zeggen, aan het aanpassen. Gisteren lanceerde het Viva. Ik bespreek met onze tech-expert Geerten van Hoofd. Goedemiddag, Geerten.
Hi Thomas, goedemiddag.
Wat is Viva?
Ja, Viva. Viva, dat is een platform dat mensen in staat moet stellen om binnen organisaties meer te kunnen verbinden en toch beter bezig te kunnen zijn met innovatie en creativiteit. In een tijd zoals deze, waarvan Microsoft zegt dat dit soort werken echt wel zal blijven. Waarin we elkaar fysiek niet meer zoveel zien. En waarin het heel moeilijk is om als bedrijf toch op een of andere manier een soort gezamenlijke cultuur te bewaken. Op het moment dat je elkaar op de werkvloer helemaal niet meer tegenkomt. Hè. Iedereen zit thuis achter zijn teams. En ja, Microsoft heeft producten om voor Word en Excel om briefjes te schrijven en dingetjes uit te rekenen en presentaties te maken. Maar datgene wat mensen sociaal verbindt, dat heeft Microsoft eigenlijk helemaal niet. En Microsoft is wat dat betreft sowieso heel klein in sociale media. En Teams zou je iets van sociale media kunnen noemen. Maar het is waarschijnlijk geïnspireerd op Facebook Workspace, wat juist een heel social medium is. En wat nu ook sterk terrein wint, omdat het inderdaad juist die sociale component bevat.
Maar kan een bedrijf dat daar dus van nature niet zo sterk in is, of zich daar in ieder geval niet op heeft gericht, dat dan met Viva wel gaan realiseren? Cultuur en innovatie bewaken?
Nou, dat is ingewikkeld. Maar goed, ze gaan eerst de stappen zetten. En met dit product, Microsoft Viva, willen ze. Het wordt onderdeel van Teams. Dus ze willen het juist heel dicht bij Teams houden, waar toch heel veel mensen al in werken. En het krijgt nieuwe functionaliteiten. Een daarvan is Connections. Dat is een soort intranet waar bedrijfsbrede informatie gedeeld wordt. Een soort knipselkrant en dergelijke van het bedrijf, wat dan ook in Teams terechtkomt. Dan heb je Topics. En dat gaat over, daar zit kunstmatige intelligentie achter. Allerlei documenten die gedeeld worden in de organisatie, die worden eigenlijk in een soort bak geknikkerd. En dan gaat de AI, die gaat daar doorheen om te kijken, om dat te groeperen en dergelijke, zodat mensen makkelijk snel informatie kunnen vinden. Dan willen ze Viva Learning introduceren. Dat is een soort online bedrijfsacademie, waar je weet dat LinkedIn van Microsoft is. En die hebben allerlei online cursussen. Nou, dat willen ze gaan inbrengen in dat platform, zodat mensen heel makkelijke cursussen kunnen doen. Maar daar kunnen bedrijven zelf ook nog hun eigen learning materiaal in stoppen. En dan is er nog Insights, en dat is wel een hele interessante. Want die raakt een beetje aan het probleem waar veel leidinggevenden mee worstelen. En dat is eigenlijk om op afstand toch toezicht te houden op wat mensen nou precies aan het doen zijn in een organisatie. Om eigenlijk te zien wat de productiviteit is van medewerkers.
Ja, het raakt ook aan een probleem waar Microsoft zich eerder aan gestoten heeft. Namelijk, wat mag er nou wel, wat mag er nou niet? Er was een soort van productiviteitsscore die managers van Microsoft volgens mij tamelijk nauwkeurig bijhielden.
Ja, klopt. Dat is eind vorig jaar geweest. Het is ongeveer oktober, november geweest. En heeft Microsoft de Microsoft Productivity Score gelanceerd. En dat gaf via Office 365 managers inzagen in allerlei behoorlijk gedetailleerde dingen. Zoals van medewerkers hoeveel e-mails ze ontvingen, hoeveel ze er beantwoorden, hoe vaak ze deelnamen aan online meetings, of ze Office en Excel gebruikten en dat soort dingen. En ja, dat was dat. Riek naar spionage. Een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld keystroke-tellers en webcamera's die altijd aanstaan om te kijken wat je medewerkers aan het doen zijn. En daar hebben ze wel wat kritiek op gekregen, want dat was gewoon een schending van de privacy.
Maar dus nu
dat,
denken ze, we gaan het gewoon nog een keer proberen.
Nou ja, ze komen dus wel weer. Kijk, in principe was er met die tool niet zoveel mis, maar wel het niveau waarop ze dat deden. Dus echt op individuele werknemers. En wat ze gezegd hebben, van nou, in principe de gedachte daarachter is goed, maar we passen het zo aan dat we het geanonimiseerd doen en op bedrijfsniveau. Dus we kunnen niet meer inzoomen op teams of op individuen, maar we doen het op bedrijfsniveau. En dan kunnen we dus wel zien hoe onze Microsoft Office producten gebruikt worden binnen die organisatie. Ja, als je een bedrijf hebt van 3 personen, dan is het nog steeds heel privacygevoelig, denk ik, want dan
nog snel aanwijzen waar de mensen zitten. Maar bij bedrijven van tientallen of honderden mensen kan dit op zich wel goed werken. En er komen ook inzichten uit. Hè. Zo blijkt dat bijvoorbeeld als mensen samenwerken in online documenten, in plaats van het als attachment naar elkaar te versturen en dan weer terug te sturen en dergelijke, dat je per week 1,5 uur aan tijd kan besteden, gewoon door productief te zijn. En zo zijn er veel meer lifehacks uit te halen. Dus ja, het kan wel nuttig zijn.
Maar dit gaat over jou en mij en over heel veel mensen die zich helemaal te barsten teamsen de hele dag door. Dan denk ik dat het te rechtvaardig is, aangezien je er toch ook de nodige ervaring mee hebt, om jou te vragen, verandert er hierdoor nu een hele hoop?
Een hele hoop op korte termijn denk ik niet. Wat ik wel zelf ook merk is dat ik de hele dag achter die computer zit en in dat Teams, dat ik niet echt de behoefte heb om nog zelf ergens anders informatie te gaan zoeken. Dus dan ga ik niet echt nog even door een ander intranet wat ergens achter een andere URL staat grasduinen. Wat ze doen is ook dat soort informatie die dan wel mensen meer zou kunnen verbinden, digitaal dichterbij brengen. Dus je werkt in Teams, dus zorg dat het dan ook met één klik in Teams te bereiken is. Maar ze willen veel meer gaan doen. Ze willen ook bijvoorbeeld dingen gaan doen als dat je declaraties op die manier in kan voeren, dat de urenregistratie bijgehouden wordt of hoeveel vakantiedagen je nog hebt, wanneer bonussen uitbetaald worden en dergelijke. Dus ze willen echt van dat hele Microsoft Teams met dat Viva willen ze veel meer een complete virtuele bedrijfsomgeving gaan maken.
En het begin is er, de rest zal spoedig volgen. Dankjewel, Geert van Hoven, onze tech-expert. Tot volgende week. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is in dit programma Jos Roeven te gast. Hij is de topman van Maastricht Aken Airport. En die luchthaven mag alleen groeien als geluidshinder afneemt. Welke toekomst ziet hij voor het vliegveld? Zal het passagiersvluchten zijn of toch meer zich richten op de vracht? Dat en meer hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuws van Den Haag met Mark Beekhuis en onze politieke verslaggevers. Geniet daarvan. Goed weekend. Scherp de schaatsen stevig aan. En dan spreken we elkaar maandag weer. Tot dan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.